Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer Leeds uit
2001.
Wat hebben Fernand Anita, Vinnie Jones, Eric Cantona, Rio Ferdinand en J. Roy Grot gemeen? Ze speelden alle voor Leeds United. De een met meer succes dan de ander. Met alle respect voor Cantona natuurlijk. Deze sleeping giant is na een dutje van een kleine 15 jaar weer actief op het hoogste niveau van Engeland. In 2004 degradeerde de driemalig landskampioen uit de Premier League. En dat was gek. Niet alleen gezien de rijke historie, maar ook omdat ze slechts 3 jaar daarvoor nog de halve finale van de Champions League haalden. Een team met klinkende namen die waarschijnlijk wel een belletje doen rinkelen. Rio Ferdinand, Harry Kewell en Bad Boy Boyer. Maar wie was linksback met die heerlijke vrije tap? En die ranke blondine voorin? Je hoort het straks allemaal. Maar nu eerst de vraag voor de liefhebber. Boys, de mooiste assist ooit.
Ja, een hele moeilijke vraag. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel assists. Ja, maar dat is dus ook de lol van de vraag.
Ja.
Maar, want er zijn zoveel assists geweest. Maar eigenlijk was het dus helemaal niet moeilijk, verbaasde mij. Omdat ik het dus meteen eigenlijk wist. Net als veel luisteraars. Die kwamen eigenlijk allemaal op hetzelfde uit. Ja. Dus laat ik maar meteen verklappen wat mijn mooiste assist is. En dat is natuurlijk het hakje van Guti op Benzema tegen Deportivo La Coruña.
Ja, ik denk ook dat we het hier wel over eens zijn.
Ja, ja, die kwam ook verreweg het meest terug bij de luisteraars. Trouwens, sowieso denk ik nog niet eerder zoveel inzendingen gehad. Maar ook nog nooit eerder zoveel inzendingen die hetzelfde waren.
Ja,
met Guti dus.
Echt. Ja, met overmacht verkozen binnen onze luisteraars tot mooiste assist ooit.
Waarom is hij nou zo mooi? Want ik ben het er volledig mee eens. Ik heb wel een andere gekozen om nog wat diversiteit aan te brengen. Maar waarom is deze nou zo bijzonder?
Kijk, je hebt assist zoals bijvoorbeeld die van Muren op Van Basten tegen Rusland.
Een heel matige bal.
Maar die is mooi omdat Van Basten hem zo mooi afmaakt.
Ja.
Blind van Persie, beetje hetzelfde.
Beetje hetzelfde, maar er moest ook veel worden gedaan nog. En nu heb je dus, omdat Guti eigenlijk net zo makkelijk zelf had kunnen scoren en het dus eigenlijk bijna moeilijker maakt voor hemzelf, maar dan daardoor weer, dus het is een soort exponentieel veel makkelijker voor Benzema, omdat het ook voor Guti moeilijker is.
Ja. Ja.
Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ja, ja, helemaal. Zeker.
Nee, hij komt natuurlijk gewoon 1-op-1. En ik denk dat hij zo mooi is omdat het nog nooit eerder is gedaan.
Ja. Want misschien voor de mensen, misschien is het goed om het even uit te leggen voor de mensen die het niet voor zich zien. Want hij wordt weggestoken. Guti komt door 1-op-1 op de keeper. Een beetje naar rechts komt hij, schuin rechts voor de keeper. En hij zet nog een stap. Die keeper gaat al mee. En dan uit het niets hakt hij die bal in zijn, terwijl hij ook in volle vaart rent, hakt hij hem terug en komt hij perfect voor Benzema te liggen.
Ja.
Die hem in dan een open goal kan schuiven. Terwijl er lopen ook nog verdedigers in het strafschopgebied. Het is niet dat ze echt volledig met z'n tweeën alleen op de keeper afgaan. En het inderdaad, zijn hele lichaam doet alsof hij om de keeper hem gaat slepen. Of in ieder geval, hij is op snelheid. En hij doet het zo soepel. Maar het is zo onverwacht. Omdat als iemand 1-op-1 komt op de keeper, dan is er eigenlijk geen twijfel mogelijk.
Ja,
dan,
of je legt hem breed misschien naar iemand die naast je loopt. Maar dat was nu ook niet aan de hand.
Nee, hij loopt echt schuin achter hem.
Ja, en ik vraag me af of hij het al in zijn hoofd had. Gewoon die laatste 5 meter. Of dat het echt een soort van last minute beslissing was.
Ik denk wel dat Guti iemand is die dat een keer op een training, misschien een keer een soortgelijke situatie, en dat altijd in zijn hoofd heeft gehad van, ik wil zo iemand zijn die zo'n bal durft te geven.
Ja.
Want daar stond hij natuurlijk ook wel. Ja,
maar ik moet wel zeggen, kijk, hij heeft geen precedent hiervoor gehad. Ik heb dit ook, sinds ik dit gezien heb, gewoon in mijn hoofd. Van, ik wil dit ooit een keer doen. Het is nog, ik heb het nog nooit geprobeerd. Nee. Het is dus ook nog nooit gelukt. Maar hij had dat ook niet. Hij heeft dit waarschijnlijk nooit bij iemand anders gezien.
Het deed me nog ergens in de verte denken, omdat dat natuurlijk ook
extreem origineel was, die penalty van Cruijff in 2.
Ja. Dat je denkt... werd trouwens ook genoemd, hè, als mooiste assist ja. ooit. Dat vond ik wel heel leuk gevonden.
Ja, omdat... nou, uiteindelijk krijgt Cruijff hem nog terug ook.
Ja.
Maar ja, dat was ook zoiets van, hoe bedenk je het? Van...
Dat heb ik trouwens wel gedaan.
Ja?
Ja.
Ja, maar je hebt hem niet zelf bedacht.
Nee, klopt. Maar dat is wel, dat was ook zoiets waarvan ik dacht, dat wil ik heel graag een keer doen. In een bekerwedstrijd bij AFC heb ik dat gedaan met Tim Wulfraat. Ja? Ja, en het lukte. We scoorden. Ja? Dat was echt heerlijk, ja.
Vet. Wie scoorde jij of ja. moest je...
Ik
gaf
scoorde.
Jij de assist?
Nee, trouwens niet, want Tim gaf hem niet terug. Dus ik legde hem opzij op Tim en hij scoorde ja, zelf. Hoor.
Maar ja, Messi... is dat typisch?
Ja, dat is
misschien
wel
een beetje.
Ja.
Maar Messi en Suarez hebben hem ook gedaan, toch? Voor als een ode aan Cruijff, want die was toen net overleden,
ja, die hebben
mij.
Het ook gedaan, ja.
En volgens mij, Henri heeft het ook een keer geprobeerd, maar dat mislukte.
Ja, maar dat is wel daar echt kan lullig. Ik me ook iets van. Ja. Volgens mij was dat met Pires dat
ja.
misging.
En dat, ja. ging niet goed. Er kwam een verdediger tussen. Ja.
Maar dat is nog erger dan een Panenka missen.
Ja, echt hoor.
Ja, ja, dat ligt eraan. Kijk, als je een Panenka mist, dat je hem stift en de keeper blijft staan en hij neemt hem aan op zijn borst, dat is nog erger. Ja. Maar dat is nog nooit gebeurd volgens mij. Dus.
Nou, dan die van Jonne. Laten we met Jonne door.
Ja, kijk, ik ben het volledig eens met die bal van Guti, maar omdat... Ja, we kunnen moeilijk met z'n drieën de hele tijd hierover gaan praten. Dus ik had in mijn hoofd een assist van Zlatan natuurlijk.
Goh.
Die heb ik heel vaak in mijn
je
hoofd.
Je hebt gewoon gekeken naar de mooiste assist van Zlatan.
Nee, ik wist dat er eentje was. En daar was ik echt naar op zoek. Dat waarin hij een half hoge bal vanaf links krijgt. En hem ook achter het standbeen langs hakt op Julio Ricardo Cruz. Bijnaam, jongens.
Nee. Maar dit is gewoon die bij Feyenoord ook zat,
ja,
toch?
Ja, zeker.
Die.
Ik die weet ene. Niet.
De tuinman.
De tuinman?
Ja.
Want?
Ja, weet ik niet. Maar ja, dat is gewoon zijn bijnaam.
De tuinman,
El Cardinero, volgens mij. En
heeft dat iets met assist te maken?
Nee, helemaal niet. Behalve dat je hem lekker erin maait. Maar nee, het is ook een best vol strafschopgebied. En Zlatan wordt gedekt, maar niet heel kort. Maar het is heel vol en... Ten eerste Zlatan hakt hem achter zijn standbeen langs met links, wat zijn slechte been is. En uit het niks staat Julio Ricardo Cruz volledig vrij op de 5 meter 1-op-1. Dus het is zo'n unieke bal. Hij is op YouTube te vinden. Als je Zlatan assist intypt, dan krijg je zijn 20 vetste assist. Absoluut aanrader. En zijn 50 vetste goals. Ja, goed. Dat is als kiezen tussen 50 kinderen. Dat is heel moeilijk.
En op welke plek staat hij van
deze assist stond op 3.
Ah.
En het vette is, de nummer 1 en 2 zijn ook hakjes. Dus de nummer 2 is een voorzet vanaf links. Ik denk van Maxwell dat hij in voorwaartse beweging is. En hij hakt hem door op Cavani, op zijn hoofd. Perfect. En die andere is een hakje rond de midlijn, wordt er een hoge bal. En hij ziet iemand diep gaan uit zijn oog. Uit zijn ogen kijken en hakt hem perfect in zijn loop.
Met ook een soort halve karate omhaal.
Ja, dat is,
ja,
dat
zoals
is,
we hem kennen.
Ja, ja. Dat is waar ik zo van geniet. Is niemand die zoveel controle heeft over zijn hiel als Zlatan. Het is ook niemand die zo hoog kan komen.
Nee.
En zo ja, acrobatisch.
Zo lenig is hij.
Ja, ja. En daarom heb ik ook deze assist gekozen. Want het was de Inter Milan Zlatan. En dat is mijn favoriete Zlatan. Dat was
goed om dat onderscheid even te maken.
Ja, zeker. Inmiddels is hij natuurlijk een ander type Zlatan geworden. Ja. En bij Inter deed hij gewoon elke week absurde shit. Maar niemand die het echt door had. Want de Italiaanse competitie was toen een beetje bezig om... Ja,
ja, dat werd... oude imago werd toen net afgeschud, denk ik.
Ja, het begon... Inter en AC waren nog wel sterk, maar de focus begon heel erg te liggen op de Premier League.
Ja.
En Barça en Real. Dus het was een beetje... Er werd niet echt op gelet, maar hij toverde elke week. En hij was een heel andere... Echt een ander type Zlatan. Dus veel meer acties. Veel meer wel ook...
Bewegelijker.
Ja, bewegelijker. Maar ook gewoon even de bal... doodleggen op zijn voet, gewoon voor de lol. Of ja. een hakje assist geven, omdat hij er gewoon zin in had. Dus ja, absoluut aanrader.
We gaan het kijken. Dan jij, Daan.
Ja, dan komen we toch weer terug bij Guti, maar die andere assist, die we wat minder binnenkregen, maar ook wel een paar keer binnenkregen, namelijk dat hakje op Zidane.
Ja.
Er is een voorzet vanaf rechts. Die bal wordt weggewerkt en Guti staat op de rand van de 16 en neemt hem eigenlijk verkeerd aan, waardoor die bal iets achter hem valt in een stuit. En in plaats van die bal weer aan te nemen en vooruit te draaien, hakt hij hem met zijn linker in een ontzettend vol 16 meter gebied tussen, ja, die splijt de hele verdediging van Deportivo uiteen. En dan staat er ook nog Zidane om hem af te maken.
Maar als je zelfs Zidane een beetje verbaasd krijgt...
Ja, dan heb je echt wat goeds gedaan. En dit is ook precies de assist waar ik heel erg van houd. Dat er een verdediging echt wordt opengereten. En dat op het moment dat die paas verstuurd wordt... dat je gewoon denkt, wat is dit voor een paas? Waar gaat die heen? En dat je opeens iemand de bal ziet krijgen. En ja, gewoon een soort van verbazing. En dat had Guti heel erg.
Ja.
Dat die kon een paas geven en dan wist je nog niet helemaal waar die zou belanden. En opeens schoot dan iemand je beeld in die één op één stond. En ik heb dat nu met De Bruyne bijvoorbeeld,
ja,
heel veel.
Ja, ja.
Die een paas geeft en dan opeens staat er iemand één op één. En Guti, er was niemand die dat beter kon dan Guti. Maar als je spelers die dat nu goed kunnen, De Bruyne, Özil natuurlijk een paar jaar geleden.
Ja. Kregen we ook veel.
Ja, kregen we ook veel binnen.
Maar misschien leuk om een... Of wil je er nog iets aan toevoegen?
Nou... Ja,
misschien goed om even om over Guti,
ja,
te
precies,
hebben.
Ja. Ja.
Want het is niet geheel onomstreden, want hij deed natuurlijk geweldige dingen, maar werd ook vergruisd omdat hij te ijdel was, te
had
veel
verdedigd, toch?
Ja, had een spiegel in zijn kleedkamer laten, of gewoon in zijn bankje laten.
Ja, moderen. Gewoon een eigen spiegel.
Maar hij heeft 25 jaar voor Real gespeeld, vanaf zijn 10e. En daarna ging hij naar, weet jullie het nog?
Besiktas.
Besiktas,
echt?
Ja.
Ja.
Wow, dat ongelooflijk, is echt helemaal weggezakt bij mij.
Zijn idool was Redondo. Die, ja, trouwens ook, dat is namelijk wel leuk, ook heel hoog in dit lijstje mooie assist. Ja. Met dat hakje achterom en, ja, dan op, ja, Raul. Hij wilde ook hetzelfde haar als Redondo. hij werd natuurlijk heel veel bekritiseerd om zijn houding. Ging veel uit, veel naar feestjes. Was zo'n spoorloos voor een grote wedstrijd. Er kwam hij gewoon niet, speelde hij niet. Had veel bekende vriendinnen. Eentje, of een van zijn eerste bekende vriendinnen was Bibi Andersen. Een Spaanse actrice van 20 jaar, of 22 jaar ouder. Hij was 20, zij was 42 en zij was transseksueel.
Nee. Nee.
Ja, echt?
Echt?
Bibi Andersen, zoek maar op.
Hij stijgt in mijn...
Ja,
in mijn
dit gaat.
En er is ook, er is
dit
ook,
zag ik niet aankomen.
Je kan ook een interview van hem vinden... ergens op een rode loper. Nou, ik verstond er niks van, maar het is een geweldig interview. Want het is een vrij mooie jonge dame die probeert hem iets te vragen. En hij flirt. Nou, ik heb nog nooit iemand zo openlijk, zo erg zien flirten. Hij vreet er echt bijna op, maar hij gaat ook heel dichtbij staan. En heeft een soort roze truitje onder zijn colbertje aan en zijn haartje helemaal strak.
Gaat hij geweldig dichterbij staan dan Hans,
ja,
Kaan,
hij
junior?
Staat bijna... Je zou het bijna niet geloven, maar het is echt zo. Ja.
Dat kan niet.
En er is een verhaal van Capello dat hij wilde kijken hoe gehoorzaam zijn trainers waren, zijn spelers waren. En hij zei dat als ze begonnen met de training, dat ze op hem moesten wachten in de middencirkel. En dan kwam hij expres een kwartier te laat om te kijken welke spelers dan in die middencirkel bleven staan. Nou, natuurlijk iedereen, behalve Guti, die zat lekker in de dugout, in de, ja, schaduw.
En terecht.
En terecht ook, want... Ja, word je daar... Toch, ik heb het idee dat hij niet een betere voetballer was geworden... als hij een soort trainingsbeest was geworden.
Nee, en het is ook niet per se... Nou, ik zie voetbal toch ook gewoon als theater. En als spektakel. En mensen als Guti maken het gewoon wel dat het niet saai is.
Ja.
Datzelfde vind ik fenomenaal aan Zlatan. Maar zo zijn er nog wel, ja, pellen. Gewoon, ja, karakters heb je ook nodig. En je kan wel heel erg tegen je karakter in allemaal dingen gaan doen. Maar ja, als dit is hoe hij is... Ja,
waarom
zou
je dan... Geweldig.
En het is toch mooi, ja.
Maar... Hij heeft meer dan 500 wedstrijden voor Real gespeeld. Was gewoon een vaste waarde bij de Galacticos. Won 15 prijzen. 5 keer La Liga, 3 keer Champions League onder andere. Was eerst spits, waaronder in het seizoen wat we nu gaan bespreken van Leeds. Scoorde 14 keer. Maar toen Seedorf wegging, ging een linie naar achter en werd hij een beetje de Guti die we nu kennen. En er werd in Spanje gezegd dat als je de mentaliteit van Raúl zou mengen met het talent van Guti, dat je dan de perfecte speler zou hebben.
Ja.
En het,
ja,
is wel leuk om te zien dat Raúl 102 interlands speelde en Guti...
Ja, heel weinig. Dat kwam ik ook tegen.
13.
Ja, 13, ja.
Hè? Ja. Ja. Echt?
Ja, maar die
en
had
dat
natuurlijk...
was ook nog in een tijd dat Spanje helemaal niet...
Nou, hij kreeg natuurlijk wel last van Xavi en Iniesta. Maar goed,
Ja,
het is toch wel opvallend om te zien dat, dat hard werk op een of andere manier dan toch zoveel meer...
Ja, maar wat ik altijd
maar het meest... Maar ja, dit is niet helemaal eerlijke vergelijking natuurlijk, maar...
Maar wat ik altijd het meest vind zeggen, en daar scoort Guti ook heel hoog, is als je teamgenoten je de hemel in prijzen. Als teamgenoten zeggen van, deze speler is zo goed... Het komt er misschien niet altijd uit in de wedstrijden, maar hij is zo goed, geloof mij nog maar. En dat heb ik zo vaak gehoord van voetballers die bij Real hebben gespeeld. Die hebben zo vaak in de pers gezegd van, ja, we hebben het allemaal over Ronaldo en over de andere Ronaldo. Maar de beste was gewoon Guti.
Ja, Van der Vaart ook altijd, hè? Die zei, ja, dat is zo'n bijzondere voetballer. Ja.
Royston Drenthe zei het ook trouwens. ja, in zijn tijd bij Real, ja. Die kon het heel goed vinden met Guti trouwens, zegt hij zelf.
Ja, allebei.
Geloof ik ook wel. Van, gingen samen naar die feestjes.
Ja, ja. mooie truitjes. Ja.
Mooie truitjes. Dan, we hadden echt heel veel mooie assists om die we ingezonden kregen. Kaká op Crespo in de Champions League finale 2005, de 3-0. Ja, een paas.
Ja, ik vind die dus echt onderschat. Die is
hoezo?
Zo goed. Nee,
onderschat, ja.
Die krijgt te weinig waardering, want dat... Dat is ook een vorm van assist die ik heel mooi vind. Die bal zie je wel al. Alleen je ziet ook, hij moet echt op de millimeter nauwkeurig, anders komt hij niet aan. En dit was gewoon zo. Die verdediger deed er alles aan, maar hij kwam er gewoon net niet bij.
Ja.
En hoe Crespo hem dan afmaakt met die soort van stift met heel veel effect. Ook echt schitterend.
Daar wilde ik het trouwens ook nog over hebben. Hoe mooi Crespo die bal raakt. Want die doet eigenlijk niks. Het lijkt alsof hij gewoon loopt en... Ja. Gewoon dat die bal dan tegen zijn voet aankomt.
Ja, maar het doet heel veel tegeneffecten.
Ja, ja, het is
en
zo mooi.
En spint hij zo
Joep van Meijel en Pieter Sitorius, familie van, die zeiden dat. Blind op Robin van Persie, daar hadden we het al over. Jordi 300, Ivo van Boren en Nemo. Nou, daar kunnen we ons ook wel in vinden. Behalve dat het ik nog vond moeilijk
dit,
was.
Ik vond dit dus niet zo'n... Deze bal zie je echt een paar keer per wedstrijd in mijn ogen. Blind had heel veel tijd, Van Persie had heel veel ruimte. Het is dat Van Persie hem zo mooi afmaakt. Daarom is dit een mooie assist geworden.
Ja, nou, het is ook gewoon een knappe bal, toch? Hij moet ook gewoon perfect.
Een knappe bal.
Ja. Ja.
Dan Özil in actie tegen Leicester, waar die eerst een overstapje doet, doorrent en hem dan breed legt.
Ja. Ja, sowieso Özil.
Heeft natuurlijk meer momenten van dit, maar dit wordt veel genoemd. Lars Jurgen Klopp van Bodegraaf, onder andere. Dan hebben we de makkelijkste assist ooit. Als we het hebben over waar je nog veel werk aan hebt. Busquets op Messi.
Maar toch ook mooi vind ik het. Hij staat zo helemaal stil en hij tikt die wel zo stijlvol mee naar Messi.
Maar
en
in de middencirkel
klopt
ongeveer,
en dan begint het pas. Maar toch geeft het wel iets van schoonheid.
Ja, ik moest ook denken aan die assist. Volgens mij is het van Pirlo op Inzaghi in de Champions League finale. Die vrijtrap. Die Inzaghi, volgens Inzaghi bewust hadden ze ingestudeerd dat hij hem tegen zijn rug aanschoot en Inzaghi met zijn rug tegen. Dat vond ik ook wel een beetje hetzelfde.
Raar dat niemand die in heeft gestuurd. Ja.
Dan Anne Veldmark, die noemde die assist van Redondo op Raúl.
Ja.
Echt heel mooi. Die passeerbeweging hebben we ook niet genoeg.
Vaak, nee. Ja. Nee.
En ik was heel erg verbaasd, want die ken ik echt niet. Theo Jansen tegen Zenit met Twente op Luc de Jong.
Ja, in de Champions League, hè?
Ja. Vanuit stilstand bij de cornervlag bijna schiet hij die bal zo strak en zo hard op het hoofd.
Paas, hè?
Heel mooi.
Ja. Ja, die steeg bij mij wel echt een heleboel plekken in. Ja. In mijn top assist.
Ja, die was echt... Vooral omdat die uitstand zo strak is.
Ja.
Wat jij zegt, van dat je verbaasd bent van... Wow, deze bal had ik helemaal niet bedacht. Zo'n bal was
dat
dit
was
ook.
Dit ook, ja. Ja. Je ziet Luc de Jong wel staan, maar je denkt... Hij gaat hem niet geven. En als hij hem geeft, geeft hij hem niet zo.
Nee, ja, vooral je denkt ook... Je ziet hem staan, maar je denkt van... Hoe moet hij daar gaan komen?
Ja.
Van Jans is natuurlijk niet iemand die een actie maakt... er langs en hem dan voorgeeft. Dus ja, schitterend. Echt
maar dat hoeft dus ook niet als je zo aan de trap hebt. En als laatste nog Draxler bij Schalke. Ook op Raúl.
Ja.
Toch ook leuk dat hij vaak hem afmaakt. Sowieso leuk dat hij toen bij Schalke speelde.
Ja, zeker.
Maar Draxler kapte 3 man uit... Komt bij 1-op-1 met de keeper. Het is allemaal op de vierkante centimeter. En dan hakt hij de bal met rechts eigenlijk naar achter en dan tikt hij hem met links.
Ja, tikt ook hij echt breed. Een straatvoetbalactie. Ja. Helemaal assist.
Luc ja, Langeveld en Daan de Ruiling noemde die.
Ik had van jou wel die van Bergkamp verwacht, Daan.
Ja, nou ja, die vind ik natuurlijk ook schitterend. En die kwam ook terug in Vrienden van de Show. Maar ik vond... Kijk, bij Bergkamp zit er nog heel veel actie in. Ja. Heel veel kap en draaien. En daar kan ik mezelf misschien ook wat minder in herkennen. Dat kan ik namelijk helemaal niet. Maar dat... en ik vind toch wat Guti doet nog specialer wel.
Ja, ja. Dat snap ik.
Ja, maar het gaat ook meer om het zien, toch? Ja. Kijk, Bergkamp is gewoon knap omdat hij daar die mannen... bezighoudt. Ja,
die moet gewoon tijd winnen aan de bal. Wat trouwens echt een van de moeilijkste dingen is die er zijn. Gewoon tijd winnen aan de bal voor je tegenstanders om vrij te komen. Maar je ziet het op zich wel. En bij Guti was het echt, jezus, wat gebeurt hier?
Ja, klopt.
En dat brengt ons meteen bij de vrienden van de show. Sorry. We hebben weer een nieuwe bijdrage. Nieuwe vrienden van de show.
Heerlijk.
Die gaan we uiteraard heel erg bedanken. Ton Rijmakers. Jurgen Klop van Bodegraven. Het is dus niet de echte Jurgen Klop. Okay.
Aangetrouwd.
Jammer.
Familie van.
Ja. Ja, wel van adel waarschijnlijk.
Zo klinkt het wel. Ivo van Boren. Lord Bender. Ja, de irritantste voetballer ooit. Volgens mij.
Ja.
En Jimmy Zizou. Ja. Hebben wij volgens mij een idee, Daan, wie dat is?
Dat is geen bijnaam, dat is een echte naam.
Ja. Echt? Jimmy Zizou Meulemans. Gokken wij dat het is.
Die heet gewoon echt Zizou.
Van zijn tweede naam. Ja. Ja.
Wat vet.
Ja.
Omdat zijn vader mocht het kiezen.
Ja?
Ja.
Ja, een vriend van mij die heeft zijn zoontje Julius Zlatan Janssens genoemd.
Oeh.
Oh. Ah, zijn vriendin is
mocht
Bosnisch.
Jij de tweede naam kiezen?
Nee, zijn vriendin is Bosnisch. Dus vandaar dat Zlatan gewoon een common name was. Maar het pakte goed uit, toch?
Ja,
eerlijk.
Ik zou het wel weten.
Jij gaat hem volgens mij nooit Julius noemen.
Nee, absoluut niet. Gewoon Zlatan. Of Ibra.
Zlatan Cerise klinkt wel echt heel goed.
Ja, zeker. Ja. Ja, het is,
denk je dat je dat nog kan maken?
Ja, dat wordt lastig. Want ja, die tweede wordt weer een meisje. Dus Zlatana. Ja, ook een beetje raar.
Ibra.
Ibra. Ja, dat kan nog wel. Maar ja, wie weet. Misschien tweede naam kan toch wel Zlatan.
Vind ik wel.
Ja.
Nou mooi, het was in ieder geval echt een heerlijke vraag voor ons. In ieder geval vooral door alle inzendingen die we kregen, die ik allemaal moest opzoeken. Ja. Toch allemaal gekeken. Ja. En er zat veel meer bij, maar check onze Instagram stories. Die hebben we opgeslagen nu, dus je kan hem gewoon de alle assist terugkijken. Maar dan gaan we nu naar Leeds. 2001.
Of wil je een vraagje ook voor jullie?
Oh.
Liever een doelpunt maken of een assist geven?
Ik denk toch dat ik wel meer kan genieten van een mooi assist dan een mooi doelpunt. Ja, denk het toch wel.
Ik ook.
Ja, ja. Ja, ik ook. Maar dat komt omdat ik gewoon nooit scoorde. En tenminste, ja, wel eens een keertje. Maar ik heb één keer echt een hele mooie bal gegeven. En toen dacht ik, dit is wel echt lekkerder, denk ik, dan scoren.
Ja.
Ik vind het fijner eraan namelijk, als je een mooie assist geeft, dan heb je gewoon... meer tijd dat je hoopt dat hij erin gaat en dat je ook voelt van ik heb echt wat moois gedaan.
Ja.
Snap je die?
Ja.
Je hebt een soort van er zit een wat langere tijd tussen dat je eigenlijk daarvan kan genieten.
Kan genieten van je eigen werk.
Ja. En als je een hele mooie goal maakt, dan zit hij er opeens in.
Ja. Ik weet niet, ik vind een assist net iets. Ja, iets.
Het is iets abstracter of zo.
Ja. Het is net meer... een niveau hoger of zo dat je. Denk van, oh ja, ik heb het door. Ik weet hoe de hazen lopen.
Precies.
En wel een goal is, hoe gek het soms ook een klinkt, maar gewoon een goal.
Dus het gewoon is gewoon op goal
het
rammen.
Is, ja, het is gewoon van A naar B. En terwijl, dit is, je kan nog via C of D.
Het is meer biljarten.
Het is...
Nou ja, met die assist speel je soms 6 man uit. En dan hoeft die spits alleen nog die keeper uit te spelen.
Ja.
Dus dat vind ik ook heel mooi.
Het is misschien wel een waardevollere bijdrage aan het doelpunt dan het doelpunt zelf.
Ja, dat is heel vaak is dat wel zo.
Ja.
Vaak ook niet hoor, maar mooie assist. Ik kan niet wachten tot het weer mag.
Ik kan er ook niet tegen als twee aanvallers doorbreken en die niet breed gelegd wordt. Dat die ene aanvaller hem dan toch in de korte hoek schiet.
Ik vind ook
schiet,
dat je verplicht bent om hem breed te leggen.
Ik vind dat echt
je moet de juiste keuze
lelijk.
Maken. Je moet altijd de juiste keuze maken. Als de keeper gokt op...
Ja, oké, dan wel.
Je moet gewoon
Maar je begrijpt de situatie zoals ik hem schets. Als er, ja. als, bedoel, want als je hem aflegt, dan weet je 100% zeker, of nou, 99% zeker dat het een goal is. En als je hem niet...
Ja,
het, maar dat er echt voor eigen succes wordt gegaan.
Ja, ik ben het hier niet helemaal mee eens. Want je kan ook een fout maken in het afleggen. Kijk, tuurlijk. Het afleggen wordt altijd gedaan alsof dat heel makkelijk is. Maar, zeg maar, in die hele makkelijke situatie inderdaad, je met je twee, met z'n tweeën op de keeper, dan moet je hem eigenlijk 99 van 100 keer. Maar vaak is afleggen is ook gewoon een risico. En dat wordt niet echt zo gezien. Want het gaat, uiteindelijk gaat het erom of de bal erin gaat of niet. En, maar... dat je moet afleggen betekent dat je gierig bent of niet. Ja. Terwijl, daar gaat het niet om. Daar gaat het ook bij een assist niet om. Uiteindelijk...
Ja, maar je moet gewoon altijd de keuze maken die de grootste kans op een doelpunt oplevert. Ja. En dat is dus wel veel vaker afleggen. Dus daarom moet je dat wel doen.
Okay. De assistkoning van het moment?
De Bruyne.
De Bruyne, ja?
Ja, toch?
Ja, voor mij wel. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar cijfers, echt, dan heb je bijvoorbeeld Tadić die ook... heel veel assists levert. Maar ik vind dat gewoon... dat vind ik niet zulke interessante assisten. Er zijn heel vaak van die voorzetten...
Ja.
Of andere niet hele moeilijke passes.
Nee, maar het gaat ook om de kwaliteit van de assist. Dus niet dan, om de kwantiteit. Precies, een assist dan, is toch pas echt een assist... Ja, als,
ben ik het
als
helemaal mee eens.
Iets de aanval opeens verandert. Als er opeens iets wat nieuws betreft, ontstaat.
Is er natuurlijk ook
een
wel
voorzet een... weet je... oké, okay, die gaat komen. Je kan er maar inkoppen of niet.
Ja, wat dat betreft is natuurlijk ook best... is de assist ook wel een heel rare statistiek eigenlijk. Want als je bijvoorbeeld een vrije trap in tweeën... en je doet een rolletje, dan heb jij de assist. Dat is natuurlijk...
Zoals Busquets.
Ja, zoals Busquets. Dat is natuurlijk gewoon heel raar. Ja. Dus nu... heb je die nieuwe statistiek toch met expected goals? Of de created...
Ja, vind ik ook allemaal moeilijk hoor, hoe dat dan precies, hoe je dat nou weer meet.
Ja, ik vind het wel vet dat dat wordt gemeten nu. Dat daar zit wel,
Dus, dus...
Het zegt, dat zegt meer over spelers of ze goed zijn of niet.
Ja, want Ziyech bijvoorbeeld scoorde daar altijd heel hoog op. Ja. Op hoe vaak hij iemand in een gevaarlijke situatie...
dat hoor je toch ook vaak over Özil, dat hij twee keer zoveel assist had gehad met een normale spits voor zich. In plaats van Giroud.
Ja. Dus laten we daar maar niet over hebben.
Nee, laten we het over veel betere spitsen hebben. Maar laten we het eerst een beetje over de context. Zullen we het zo noemen? Of een quiz? Context, of de tijdsbeeld?
Tijdsbeeldquiz. Gewoon, hoe ging het eraan toe? Of, 2000, 2001 hebben we het al vaak over gehad. Dus ik... ik ben even in de Premier League gedoken. En dan met name in de Sleeping Giants. Want Leeds, in mijn ogen, horen die in de Premier League.
Zeker.
En ze zijn nu weer terug. Maar dat heeft echt lang geduurd. Ja. Maar zo zijn er dus nog een paar Sleeping Giants. Ik heb wat onderzoek gedaan. En ja, het is moeilijk om daar heel vast te... ik bedoel, de kans dat als hier... echte Premier League fans naar luisteren... die zeggen van, dit is ook nog een Sleeping Giant. Maar ik heb er dus een paar. Het zijn er vier. Eentje die geef ik jullie alvast. Omdat ze wel uitkomen in de Premier League. En ze zijn meer aan het snoezen... dan dat ze echt liggen te pitten. dat is Newcastle met vier titels. Dus vier titels op het hoogste niveau. 6 FA Cups. En een stadion met maar liefst 52.000 plekken.
Dat stadion waar je niet heen bent geweest.
Jawel, uiteindelijk zijn we wel... Ja, klopt. We zijn uiteindelijk wel nog een keer geweest. Tegen Manchester wonnen ze met 1-0. Was heel vet. Wie zijn de andere drie?
Ik zou zeggen misschien Sunderland.
Zeker, ja. Well played.
Echt waar?
6 titels.
Maar die hebben ook dat Stadium of Light. Is ook gigantisch, toch?
Gigantisch. 49.000 mensen.
Ja, die komen op het derde of vierde niveau nu uit van Sunderland.
Ja, daar heb je toch de hele docu-serie die ik nooit heb gezien.
Sunderland Till I Die heet het. Ja.
Verschrikkelijk.
Ik heb nog niet gekeken.
Ja, ik heb het wel gekeken, maar het ziet gewoon alles misgaan de hele tijd. En elke keer als je denkt, nu zal het toch wel weer beter gaan. Nee, het gaat nog slechter.
Staan wel derde trouwens in de League One. Dus,
Sunderland.
Ja, dus er is hoop dat ze misschien weer naar de Championship gaan. Maar het is natuurlijk echt heel droevig. We hebben 6 titels en 2 FA Cups. En inderdaad, het Stadium of Light biedt aan maar liefst 49.000 mensen plek. Dus well played.
Nottingham Forest?
Zeker, Nottingham Forest. 1 titel.
Mooi.
2 keer de FA Cup. 4 keer de League Cup. En, dat is echt frappant, 2 keer de Europa Cup 1.
Dat is waar,
En daarmee zijn zij de enige club in Europa die vaker de Europa Cup 1 heeft gewonnen dan dat ze landskampioen zijn geworden.
Wauw.
Dat is wel vet, hè? Ja. Ik vond het een heel vette statistiek.
En welk niveau ook de enige zijn die zo ver zijn afgezakt?
Ze zit in de tweede niveau, het championship, ja. En ze staan 15e.
Oké, die zullen niet omhoog gaan.
Al te best. Nog een leuk feitje erover. Het is een van de oudste clubs van Engeland. En bij de oprichting van Arsenal... Arsenal als club had geen shirts. Dus toen hebben ze die geleend van Nottingham Forest. En daarom spelen ze nog steeds in het rood. Arsenal.
Oh, vet.
Ja. Ja, jullie gaan goed, jongens. Hebben jullie stiekem zitten kijken?
Nee, maar ik denk wel dat we ons...
We waren wel geprikkeld.
Vorige aflevering waren we zo slecht in die quizjes.
Ja, dan nog...
En nog eentje dan.
Nog eentje, ja.
Ik zei net Bolton. Bolton Wanderers?
Nee, ben ik niet tegengekomen. Ook niet in mijn schaduwlijst.
Misschien nog een andere met een B, Birmingham?
Nee, ook niet. Nee. Wel twee anderen nog met een B, maar op de schaduwlijst.
Birmingham City?
Nee, Blackburn Rovers en Bradford City. Bradford City is de grote rivaal van Leeds.
Ja.
En Ipswich Town werd ook genoemd. Maar eigenlijk degene waar ik naar op zoek ben is Sheffield Wednesday.
Ah, ja.
Vier titels, vier FA Cups en één keer de League Cup. En hun stadion is ook gewoon 39.000 mensen.
Wauw. Maar ja, je hebt nu Sheffield United natuurlijk, die een voorbij zijn gestreefd.
Ja. Ja, dat is... Dat
maar die gaan er nu waarschijnlijk ook weer uit in de Premier League.
Ja, dus...
Zoveel grote clubs in Engeland.
Ja, zijn echt van die... En dat zijn ook echt van die traditionele clubs. Nottingham Forest is echt al een van de oudste clubs. En met een enorme traditie en dus ook een gigantische achterban. Hebben we dat in Nederland eigenlijk? Een sleeping...
NAC.
NAC, hè?
Ja, bij NAC heb ik dat gevoel nog wat meest.
En NAC.
De Graafschap heeft natuurlijk wel ook wel een grote achterban, maar wat minder groot stadion. Go Ahead Eagles misschien?
Ja, Go Ahead Eagles ook wel een beetje. Cambuur misschien wel.
Schurkt er tegenaan.
Ja. NEC, maar dat vind ik zo'n niksige club.
Nee. Het zou maar niet hoort giant wel, willen, maar hoort wel in de Eredivisie, naar mijn mening.
Wel in de Eredivisie. Want dat betreft zitten er ook wel best rare clubs momenteel in de Eredivisie, vind ik.
Ja, Emmen.
Emmen en Fortuna zitten.
RKC.
Ja. Nee, dus tot zover de Sleeping Giant.
Nou, vet. Mooi. Leuk quizje.
Merci.
Dan, voordat we naar de basis gaan, laten we het eerst even hebben hoe dit team waar we het over gaan hebben, hoe dat ontstond, de voorgeschiedenis.
Ja, even.
Want dat is toch wel interessant.
Ja, want zo'n seizoen komt meestal niet uit het niets. Er gaat vaak wel iets vooraf wat leidt tot het ene hele goede seizoen. En ik heb hem nu even opgepakt vanaf het jaar 97-98. Toen werden ze vijfde al in de Premier League. Met een grote rol voor een Nederlandse spits.
Dat moet
kan
er maar één zijn.
Dat kan er maar één zijn. Jero Hasselbank.
Jimmy Floyd Hasselbank. Hij scoorde zijn neef, geloof ik. Ja. Jimmy Floyd. Hij scoorde 22 keer dat jaar. En een jaar later werd er een andere Nederlander aangekocht. Hasselbank bleef. Er kwam een andere Nederlander. Weet jullie wie dat was? Ik kende hem niet.
Dan kreeg ik hem ook niet.
Clyde Wynard.
Ja.
Ja.
Nou, jij kent hem dus wel.
Ja, die was bij Ajax zat hij. En toen werd hij uitgeleend, volgens mij. En datzelfde gold voor Michael Reiziger. Dat was een buitenspeler. En Van Gaal zei, ja, je mag terugkomen. Maar alleen als back. En Reiziger zei toen ja. En Wijnhard zei nee.
Zou hij nog steeds spijt van hebben gehad?
Ik denk het wel, ja.
Nou, die kwam dus in het jaar 98-99. Leeds werd toen vierde. Dus alweer een stapje beter dan het jaar daarvoor. En wat heel belangrijk was dat jaar... is dat midden in het seizoen de trainer Graham naar Tottenham ging. Net nadat hij zijn contract voor 3 jaar had verlengd. En in plaats van een andere trainer aan te stellen met een grote naam, besloten ze om de assistent naar voren te schrijven, David O'Leary. Hij kreeg de kans en greep die ook met beide handen aan. Het spel werd een stuk aanvallender en hij paste heel veel jeugdspelers in die in dit jaar een hele grote rol zouden gaan spelen. Keeper Paul Robinson, verdedigers Jonathan Woodgate en Ian Hart, Lee Bowyer, Alan Smith, Harry Kewell, allemaal kwamen ze dit jaar door. Miste ook wat ervaring, dus dat haalde hij ook in huis met onder andere David Batty. Een speler die een aantal jaar eerder al bij Leeds speelde en nou, grote favoriet van de fan was. En Hasselbank werd weer topscorer. Dit jaar met 20 goals en hij vertrok. Maar naar welke club, weten jullie dat?
Middlesbrough?
Ik dacht Atleti.
Ja, Atletico Madrid. Ja. Ja, hij ging naar Spanje toe. Ja. Hele mooie transfer.
En hoeveel maakte hij er dat jaar?
Hij maakte dit jaar 20 goals. Hoeveel hij bij Atletico maakte, weet ik niet.
Of was dat gedeeld? Want je had echt veel goede spitsen. Shearer en
maar hij is wel een aantal... Of in ieder geval...
In Engeland bedoel je?
Ja, in Engeland, ja.
Dat durf ik niet te zeggen, maar je had wel die...
York en Shearer, die waren ook natuurlijk gewoon echt doelpunten machines. Ja. Maar goed, wil ik vanaf zijn.
Dat jaar haalde O'Leary nog meer jong talent naar de club. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Ze wonnen 10 keer in eigen huis. Ze hadden zich dus ook gekwalificeerd voor de UEFA Cup. Haalden dat jaar de halve finale tegen Galatasaray.
10 keer op rij, neem ik aan, toch? 10 keer op rij dat ze wonnen.
Ja, thuiswedstrijden, ja. Halve finale tegen Galatasaray in de UEFA Cup. En daar vond een heel vervelend incident plaats. Twee supporters van Leeds werden de avond voor de wedstrijd in Istanbul neergestoken, doodgestoken. Wow. Door Gala-supporters. Een dag later moest de wedstrijd wel doorgang vinden van UEFA. En sterker nog, er was geen minuut stilte en Galatasaray droeg geen rouwbanden.
Wow.
Ja.
Wat dat betreft is voetbal wel echt beter geworden.
Ja, dat zou nu niet meer gebeuren.
Dat zou niet meer kunnen, toch?
Nee,
in de UEFA League.
Klopt, maar ze zouden het ook niet uitstellen, wat ik eigenlijk zou voorstellen.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat er nu 6500 mensen dood zijn gegaan voor Qatar.
Ja,
en dat het alsnog doorgaat.
Te debiel voor woorden dat daar een toernooi gehouden gaat worden. Ja. Maar ik vond, we hebben natuurlijk ook Feyenoord, waar Pim Fortuyn werd doodgeschoten. En een dag daarna was daar de finale van de UEFA Cup. Ik weet nog dat we dat bespraken. Dat ik, jezus, dat... Ik vraag me af of ze dat nu wel zouden doen, hoor. Om hem dan af te lasten. Want de belangen zijn wel echt groot.
Ik hoop zo erg van wel. Ja. Maar je zal zien dat als het gebeurt, dat ze het toch door laten gaan.
Ja.
Nu deden ze dat dus ook. En wat wel, ik heb die beelden even teruggekeken. Wat heel mooi is, is dat er zijn Leeds supporters in dat uitvak. En die houden zelf wel een minuut stilte. En die gaan dan allemaal schouder aan schouder, draaien ze zich om. En kijken ze dus gewoon niet naar het veld, maar de andere kant op. Dus dan zie je zo'n heel uitvak met alleen maar ruggen. Voor een minuut stilte. Dus dat was wel heel mooi. En na de wedstrijd, al die spelers van Leeds natuurlijk, die de fans komen bedanken.
Ja.
Ze gaan eraf met 2-0 en maken dat thuis niet goed. Dus uit de UEFA Cup. Worden wel derde in de competitie. Nou, en toen was daar het seizoen 2000-2001, waar we het nu over gaan hebben. Maar dan gaan we eerst...
Eerst naar de basis.
Ja.
Ja, want laten we dan meteen beginnen met wie er op goal stond. Nigel Martin. En dat is wel echt een jongensboek. Een heel Engels jongensboek. Hij speelde eerst namelijk bij de amateurs van Heavy Transport FC.
Nou!
Wat vet! Ja, zo cool, toch?
Ja.
Heavy Transport FC, Bugle en daarna naar St. Blaise.
Bugle of Bugle?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, ik hoop Bugle, want dat is gewoon dat zou best wel lekkere chips.
In het rijtje van Heavy Transport FC en St. Blaise past dat beter.
Dat is wel een lekkere transfer, hoor. Dat je van maar Heavy Transport FC naar Bugles gaat.
Het wordt nog mooier, want hij speelde... Want dit is allemaal amateurbasis. Werkte daarnaast in een plastic fabriek en verkocht steenkool.
Tuurlijk.
Hij werkte in een plastic fabriek en hij verkocht steenkool.
Ja, nou, ik zou het niet tegelijkertijd zijn.
Dat de opwarming van de aarde, dat Martin daar gewoon verantwoordelijk voor is geweest.
Lekker maar goed, man. Hij speelde dus lekker bij St. Blaise. Maar hij werd professioneel keeper in 1987, omdat hij naar Bristol Rovers ging. Omdat de lokale tapijtverkoper van St. Blaise bevriend was met de tea lady van Bristol. En die kantinejuffrouw, die scoutte hem. Op een of andere manier. En heeft ervoor gezorgd dat hij dus een profcontact kreeg bij Bristol Rovers. Nee. En vanaf daar is het allemaal heel snel gegaan. Werd hij in 1989 de duurste Engelse keeper ooit. Toen hij voor 1 miljoen naar Crystal Palace ging. En daarna voor 6 seizoenen Leeds. En nog even bij Everton gespeeld. En ook nog 23 interlands. En ik zat het dus een beetje op te zoeken. En het is een beetje een gezette, forse keeper.
Ja.
Hij heeft ook van die grote keepershirts aan, dus misschien vertekent het een beetje. Maar als je hem nu ziet, dan is hij dus fel over been bijna. is hij helemaal afgetraind. En is dus, naar mijn weten, de enige voetballer die fitter werd toen hij stopte met voetballen.
Dat weet ik. Wat schet. Maar ja, wat een verhaal. Maar is er dan... Kijk, ja, dit is natuurlijk een schitterend verhaal. Maar wat ik me dan afvraag, van is er dan niet ook een club die kantinejuffrouw is gaan scouten?
Ja, dat zou je denken.
Ja, het is duidelijk
die had er een oogje voor.
Dat ze iets goed deed met die thee. Want met Leeds, Bristol ging het ook goed. En zij scout gewoon even de keeper van Engeland.
Ja, 23 Interland.
Ja.
Ja, dat is toch schitterend?
Ja, het is echt een geweldig verhaal.
Wat
maar ja, het detail wat het meest tot de verbeelding spreekt is Heavy Transport FC, toch?
Ja, geweldig.
Het is wel een Pixar film.
Heel
ja, dat jaar was hij wel af en toe geblesseerd. En we noemden hem net al even, Paul Robinson kwam er dan in. En die kende ik nog wel.
Die ja, heeft ken daarna ik heel van lang die goal bij, ken ik hem.
Welke goal, dat weet
ja,
ik dan weer
een
niet.
Goal, een uittrap.
Oh ja.
En die staat
ja,
er ja, eroverheen. Ja.
Ja. Ja. Is die van Paul Robinson?
Ja, volgens mij wel. Ja, klopt. Vrij zeker.
Ja, en ik kende hem omdat hij daarna nog jarenlang bij Tottenham heeft gekiept.
En volgens mij is daar, precies. Voor Tottenham scoort hij die goal.
Ja, en in de Champions League moest hij spelen tegen Barcelona. De thuiswedstrijd. En daar pakte hij de ene na de andere bal. Totdat die Rivaldo in de laatste minuut toch nog een doelpunt maakte. Maar dat was een goede stand-in voor Martin.
En dan achterin vaste waarde. Dominic Matteo kwam van Liverpool. Gewoon een hele degelijke verdediger. Vooral naast Ferdinand. Ferdinand een beetje de showman. En hij gewoon een soort degelijke verdediger. Maar wordt vooral herinnerd vanwege zijn goal in San Siro. Ze moesten namelijk gelijk spelen in Milaan om naar de tweede poolfase te gaan dit jaar. En hij kopte hem erin. 1-1 wordt het. En sindsdien heeft hij zijn eigen liedje. Dom Matteo scoort a fucking great goal in the San Siro. In the San Siro.
Echt een goed lied. En je hebt gewoon twee makkelijke zinnen nodig en een beetje die toon, zeg maar. Die zit hier zo goed in.
Ja, ik ben ook absoluut voor om binnenkort de vraag te stellen wat het vetste liedje is voor een speler.
Ja.
Dat is misschien wel voor deze week.
Nou, ik heb ook een andere hele mooie voor deze week in gedachten. Maar we kunnen dit alvast droppen. Dan kunnen de mensen hierover nadenken. En dan over een aantal weken komen we bij jullie terug.
Ja. Zo zie je maar hoe goed we deze podcast voorbereiden. naast Dominic Matteo.
Real Ferdinand, ja. Ja, echt. Die groeide heel snel uit tot de grote man bij Leeds. Hij werd voor 18 miljoen gekocht van West Ham. Hij was toentertijd de duurste verdediger ooit. Nergens ter wereld transfereerde een verdediger voor meer geld dan dat. Hij kwam in de winterstop van dit seizoen. En dat kwam omdat Leeds het en in de competitie goed deed en in de Champions League. En ze hadden een vrij smalle selectie, dus er moest wat gebeuren. Dus de eigenaar trok de portemonnee en Rio Ferdinand kwam. Hij werd het volgende seizoen meteen captain. En weer een seizoen later was hij alweer vertrokken. Hij ging natuurlijk naar Manchester United, waar hij jarenlang in mijn ogen een van de mooiste centrale duo's ooit vormde, met Ferdinand en Vidic. Ja, daarvan dacht ik altijd, als je als spits uit tegen Man U moet en je staat tegenover die twee gasten, dan dat wil je gewoon echt niet.
Nee.
Ik hoorde wel een leuk verhaal van die David O'Leary, de coach, die mocht dus een verdediger uitkiezen van zijn baas. En die vond die Ferdinand wel een aardige voetballer, maar had geen idee hoe duur die was. Hij dacht, nou, misschien 8, 9 miljoen. En toen zei hij, nou, doe die Ferdinand maar. En toen hadden ze hem dus gekocht voor 18 miljoen. En toen kreeg hij het zelf een beetje benauwd ervan. En dacht, ja, zo goed was hij toch ook weer niet. En kreeg je er dus spijt van in eerste instantie. Maar uiteindelijk bleek dat toch goed uit te pakken.
Ja, hij heeft heel goed
uitgepakt. Waren dat goede 18 miljoen.
Ja,
ja, maar het geeft ook wel aan, ten eerste de status van Leeds op dat moment. Weet je wel, dat ze gewoon bij West Ham aan konden kloppen.
Ja, maar ze waren dus de jaren dus daarvoor gewoon al een paar keer hoog geëindigd.
Ja, en dat ze dus ook gewoon 18 miljoen neer konden leggen voor een verdediger. Wat toen echt natuurlijk een astronomisch bedrag was.
Ja, Ja, dat heeft uiteindelijk ook tot een neergang geleid. Daar gaan we natuurlijk zo nog even over hebben. Maar nog even terug naar Ferdinand. Ik was een beetje wat dingetjes aan het luisteren, wat interviews. En hij zei dat hij bij Menu pas echt leerde wat voetbal inhield. En hij noemde dat zelf de FIFO mentality. Fit in or fuck off. Dus je gaat mee in het professionalisme wat bij ons heerst. Of je kan oprotten. En als voorbeeld gaf hij Berbatov. Van ja, die paste zich niet aan. En die haalde helemaal niet alles uit zijn kwaliteiten. En daar, jongens, hij zei jongens als Scholes, Keane en ik ergerden ons elke training aan Berbatov. Omdat hij zo goed was, maar er zo weinig mee deed.
Ja?
Ja.
Nou, dat vind ik wel grappig, want we hebben het over Berbatov gehad hier.
We hebben de loftrompet.
De loftrompet zeker, maar het was gewoon wel.
Ja, maar die loftrompet steekt hij dus indirect ook. Van, ja, dat is zo goed.
Maar ja, het is ook wel. Ik bedoel, mentaliteit is natuurlijk ook een kwaliteit.
Dat is zeker waar.
En
dat is zeker waar.
En het is toch ook een beetje een kwaliteit. Als je dit niet hebt, wordt er ook wel echt op neergekeken.
Ja.
Want omdat mentaliteit, het is op een bepaalde manier natuurlijk een keuze.
Ja. Hetzelfde verhaal als met Guti, toch?
Ja.
Geniaal, maar lui.
Ja.
Ik hou er wel van.
Ja, en dan word je wel bij ons besproken in de podcast. Als je, zo
je wordt wel cult.
Ja. En ja, nu, Rio Ferdinand is nu best wel een goede analist, vind ik.
Ja.
Veel in de media ook wel. Is ook een hele mooie documentaire over hem gemaakt. Zijn vrouw is overleden aan kanker. En hij heeft een documentaire, Being Mom and Dad heet hij. Waarin te zien is hoe hij het leven weer oppakt na het overlijden van zijn vrouw. En dat is wel een goede documentaire, is mooi om te kijken. Ja. Daarnaast hadden we Mills staan in de vereniging.
Nou, we gaan niet meer iedereen bespreken. Nee. Want het is...
mag ik zeggen wat er in het documentje staat over hem?
Ja, ik zeggen.
Er staat Mills en dan een koppelteken, kaal.
Ja, nou, er is gewoon niet zoveel...
Toen dacht ik dus wel weer, oh ja.
Je weet dat een beetje van die puntige oortjes, maar is voor de rest een vrij... Ja, was wel een beetje een
kale voetballer.
Echt een kale voetballer, maar voor de rest vrij saai. Ja. Dus we gaan er niet te veel tijd aan besteden. Ja. We gaan namelijk naar iemand waar we echt lang over zouden kunnen hebben, volgens mij.
Jonathan Woodgate.
Ja.
Ja. Hij ging als 16-jarige van Middlesbrough naar Leeds. Hij speelde dit jaar, waar we het nu over hebben, wat minder dan hij gehoopt had. Dat kwam... Natuurlijk vanwege blessures die hem zijn hele leven zouden achtervolgen.
Ja.
Maar ook vanwege een vechtpartij. Hij en Boyer raakten rond oud en nieuw betrokken bij een heftige vechtpartij in Leeds. Waarin een Aziatische student gewoon echt de galamise in werd getrapt en geslagen. 6 botbreuken. Hij schijnt daarvoor... racistisch bejegend te zijn, ook door Woodgate, Boyer en zijn vrienden. En dat is een soort van hele grote media-rechtszaak geworden. Waarin Boyer uiteindelijk is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Maar Woodgate wel is veroordeeld voor volgens mij een werkstraf van 100 uur. En 2 van die vrienden, met wie zij uit waren en die ook betrokken waren, zijn veroordeeld tot 6 jaar cel.
Wow.
Maar ja. die jongen die lag dus blijkbaar op de grond. Ja. En toen hebben ze met z'n allen erop in staan trappen. En heeft hij dus met 6 botbreuken, hebben ze hem daarna ook achtergelaten op de grond. En echt heel naar.
Ja, en Boyer en Woodgate mochten allebei geen interland spelen, lopende de rechtszaak. Daarom heeft Woodgate ook een grote toernooi gemist, 2000 en 2002. Ja. En terecht volgens mij ook.
Ja.
Maar dat is wel, dat is iets wat hem altijd, en Boyer ook, altijd is blijven achtervolgen. Want hij was namelijk de grootste belofte van het team. Maar dat heeft hij eigenlijk nooit helemaal waargemaakt. Hij ging hierna naar Newcastle, daarna naar Real.
Nou, dan heb je dat toch wel op zich wel waargemaakt als je naar Real gaat. Maar goed, daar heeft hij het in ieder geval niet waargemaakt.
Nee, was ook een beetje een rare aankoop.
Niemand snapte
van,
het.
Van Real.
Nee, belachelijke aankoop natuurlijk.
Sowieso is het altijd best gek... als er een Engelsman naar het buitenland gaat, toch?
Ja,
dan kijk je altijd al een beetje van... Huh?
Als we het specifiek over Real
Owen.
Hebben. Ja, Owen en Beckham.
Ja. Ja.
Maar ik bedoel, met McManaman, die heeft het wel goed gedaan.
Die heeft het goed gedaan, zeker. Maar het is niet... Ja, het is, dat komt natuurlijk ook door de Premier League. Maar het is niet heel gebruikelijke move.
Nee, zeker.
En deze move snapte ik eigenlijk totaal niet.
Nee, en dat bleek ook, want... Zijn debuut bij Real, nadat hij eerst een jaar geblesseerd aan de kant heeft zitten kijken, gaat ook de boeken in als misschien wel een van de slechtste debuutwedstrijden ooit. Want hij maakte meteen een eigen goal en hij kreeg rood.
Echt?
Ja. En Dat deed me echt heel erg denken. En ik weet niet of jullie het kennen aan Jordy film.
Ja, 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 zeker. Ja.
Onovertroffen filmpjes op YouTube. Waaronder de filmpjes over Brian Rompuy, een fictieve voetballer. Ja. Die na de wedstrijd wordt geïnterviewd. En er is dus één van die filmpjes, dat is bijna exact wat Woodgate heeft meegemaakt.
Ja, laat me horen dan.
Ja, dankjewel Jack. Ik sta nu bij Brian. Brian, je maakt net je debuut in het eerste van Real Madrid in de Champions League. Ik kan me zo voorstellen dat jij dit anders had voorgesteld.
Ja, dat klopt. Dit had ik me natuurlijk totaal anders voorgesteld, ja.
Want het gaat eigenlijk bij de aftrap direct mis. Wat gebeurt er precies? Leg eens uit.
Ik krijg de bal strak ingespeeld. Dan draai ik me open naar de keeper voor een terugspelbal. En ja, die bal die raak ik gewoon verkeerd. Want die vliegt gewoon keihard onze eigen goal in. Dus dat is stom.
Hey, en zijn het dan de zenuwen die je parten spelen? Je bent natuurlijk als enorme zomertransfer hier naartoe gegaan. Immens bedrag. Grote club, Real Madrid. De verwachtingen zijn hoog omtrent jou. Speelt dat mee tijdens een wedstrijd?
Ja, kijk, je moet altijd wennen als je naar een nieuwe club gaat. Dus, hè. Maar nee, ik ben hier gewoon om mijn eigen ding te doen. En ik wil de mensen graag vermaken. Ja.
Ja, maar dat heb ik niet echt gezien, Brian. Wat mij opviel was eigenlijk al vanaf die eerste eigen goal, dat jij als een soort, zullen ik het zo cru moet zeggen, maar als een soort beest over dat veld liep. En overal waar de bal was, daar was jij. Hoe kwam dat?
Ja, dan zoek je gewoon een stukje vertrouwen. Je wil die bal gewoon even hebben. En dan verover ik hem in eigen 16 en dan glij ik ongelooflijk uit. En dan schiet ik die bal weer per ongeluk keihard in eigen goal.
Ik vond het goed, hoor.
Ja, want die tweede was eigenlijk nog harder dan die eerste.
Ja, stom.
Nou, toch...
Ja, geniaal, ja.
Ja, dit dat je dat ooit echt
de voet uit. Zo kennen we hem.
Dat je dat ooit moet meemaken, het is toch echt verschrikkelijk. En ook dat je daarna ook dus niet nog kan revancheren, want het is helemaal niks meer met de Woodgate geworden.
Nee, hij is altijd heel veel geblesseerd geweest. Hè?
Ja, en hij kwam ook nog in zo'n lijstje terecht van... slechtste aankoop ooit van Real. Heel hoog.
Ja, en ze hebben er best wel wat voor hem betaald, toch?
Ja, volgens mij 13 miljoen of zo, 13 miljoen pond. Ja, ja dat snapte toen niemand en nu eigenlijk nog steeds niet. Linksback.
Ja.
Een Ierse linksback en vrije trappenspecialist, Ian Hart.
Dat is de eerste aan wie ik dacht toen wij het over Leeds gingen.
Ja, dat snap ik wel.
Echt fan. En had zo'n mooie... trap en zo'n heerlijke vrije trap ook, volgens mij. Die wedstrijd tegen Depor,
ja.
Thuis die onderkant lat erin schiet, dat ik echt... Die heb ik nog, denk ik, wel 15 keer teruggekeken net. Van hoe raakt hij hem nou? En want hij is echt strak, ja. Maar ook met effect.
Met zijn binnenkant wel.
Met zijn binnenkant. Maar ook bijna door het midden.
Ja.
Maar de keeper is echt kansloos. Dus... ik weet niet precies wat hij doet, maar ja, ik was echt fan van Hart. En op het moment dus dat het ook slechter ging met Leeds, hoopte ik... ja, ik hoopte gewoon altijd dat hij naar Ajax kwam. Ik snapte niet waarom ze dat niet probeerden. Maar ja, goed.
Het was wel een Ajax-speler,
ja,
eigenlijk.
Echt een goed voetballende linksback met een schitterende linker.
En speelde dus ook op kiksen die twee maten te klein waren, zodat hij de bal beter kon voelen.
Ja, dat vind ik echt wonderbaarlijk. Want...
dat je dat volhoudt.
Ja, ik...
ik snap wel dat lekkerder trapt. Dat snap ik wel.
Ja,
beter dan te grote, ja.
Zeker. En ik vond het altijd heel fijn, ook met straatvoetbalschoenen, als het heel dun leer was. Want dan had je gewoon veel meer gevoel. En ook het liefst ook dunne zolen. Dan had je gewoon veel meer gevoel in. Maar twee maten te klein, dat is wel echt klein, hè? Dus ja. Dan ben je wel echt blij als de wedstrijd is afgelopen. Ja. Het is echt heerlijk om ze weer uit te trekken.
Maar ging dus niet naar Ajax. Maar was dus ik vond het een opvallend rijtje clubs. Leeds dus. Toen Levante.
Dat had Ajax moeten zijn.
Dat had Ajax moeten zijn. Want daarna werd het Sunderland, ja, Blackpool, Carlisle en Reading.
En Bournemouth. Maar dat had ook Ajax moeten zijn. Dat had twee keer naar Ajax
en Bournemouth,
moeten.
Ja. Nou, ergens in dat rijtje had... nou ja, goed.
hadden we prima tussen gepast.
We gaan door naar het middenveld. Daar hadden ze Dacour staan. Wat een van de grote aankomen van dit seizoen was. Leeds kocht hem voor 7 miljoen van Lens. Uit Frankrijk.
Zeg je Lens?
Lens, toch? Lens?
Ja, Lens.
Ik zeg Lens ook.
Ik zeg ook Lens, maar...
het is wel leuk dat we daar nu steeds achter komen. Het moment dat we dit gaan opnemen.
Ik ben benieuwd
opnemen.
Of we het nog over Fritsch gaan hebben dan.
We hebben het al genoeg over gehad.
We hebben het echt genoeg over gehad, ja. Arsenal. Het was 7 miljoen. Het was een clubrecord voor Leeds. Dat werd natuurlijk heel snel verbroken door Rio Ferdinand. Dakour werd wel een onmisbare schakel op het middenveld van Leeds. Was een balafpakker, een bijter met een winnaarsmentaliteit. Wat hem later ook wel parten speelde, want hij ging weg bij de club na een enorme ruzie met de nieuwe trainer, Terry Venables, in 2003. Later speelde hij nog voor AS Roma en Inter. Kan ik me ook allebei nog wel herinneren.
Ja, zeker.
Maar ik kan hem ook nog wel echt in dat Leeds shirt herinneren. En dat vind ik trouwens echt een schitterend shirt
echt
ook.
Echt een schitterend shirt. Ik denk dat ook bijdraagt aan een beetje de mythische status van wat Leeds in ieder geval in mijn hoofd heeft. Ja. Omdat ze dus helemaal in het wit spelen.
Met Strongbow.
Ja.
Dat helpt ook dat het een goede sponsor is.
Ja, zeker. Dat is Cedar, toch?
Ja.
Strongbow.
En nu we het toch over shirts hebben, nog een speciale shout-out naar het uitshirt van Deportivo, waar ze dan tegen spelen. Dat vond ik ook een waanzinnig mooi shirt.
Welke?
Even tussendoor.
Kan je die even
een soort rood met grijs en donkerblauw. Ja, echt mooi.
Ja.
Nou goed, dan gaan we door naar Betty. Ik dacht dat het ook een beetje zo'n bad boy als Boyer was. Maar was het dus eigenlijk helemaal niet. Geboren in Leeds, natuurlijk altijd leuk.
Ja.
Er werd altijd te klein gevonden en moest van zijn trainer Billy Bremner elke ochtend in zijn kantoor melden. En dan kreeg hij een glas sherry met een rauw ei er doorheen geklutst.
Ja, sorry hoor, maar...
Ja, dit lees ik dan, hè.
Dat is ook prima, maar dit is toch gewoon me too avant la lettre. En dan gewoon voor een witte man. Weet je, dit is toch echt... Stel jongens, jullie benaderen mij om een podcast te maken. Prima, elke ochtend melden. 8:15... sherry met een ei erdoorheen. Dat is toch echt gewoon...
Je zou wel ja zeggen.
Het is toch gewoon een aanranding. Het is echt verschrikkelijk. Zo'n sherry, kinkersmerig. En dan een rauw ei, ook fucking smerig. Maar misschien
is het
min,
samen.
Hè?
Ja, ja, ja,
ik kan me voorstellen dat je er lekker van gaat voetballen. maar goed, was...
Dat je daarna nog moet trainen. Daar zit je dan echt op te wachten. Je had het vechten om niet nekkie te gaan.
Maar het heeft er in ieder geval niet aan gelegen. Want hij was echt goed. Goede balafpakker en een goede omschakeling. Het enige was dat hij nooit scoorde. Dus dat zorgde ervoor dat als hij de bal had, dat de fans met z'n allen shoot gingen roepen. Altijd als je die bal kreeg.
Dat is haar, hé.
Maar ik vind het wel heel grappig.
Ik vind het heel grappig, maar...
Echt een Britse voetbal.
Als speler kom je dan eigenlijk nooit meer echt.
Nee,
ik zou dan
je
aan een transfer denken. Ja.
Maar het leuke is dus dat er nu een soort mythe om hem heen is. Want shoot. Hij was dus onopvallend en heel bescheiden. Ruilde ze de auto van de club in voor een zuinigere diesel. En dat soort verhalen zijn er over hem. En na zijn carrière weet niemand precies wat er met hem gebeurd is. En er zijn de wildste verhalen, namelijk dat hij op superbikes raced, dat hij in een caravan aan het strand woont, of dat hij een hele goede slager is geworden, zeggen ze dus ook.
Loopt lekker uiteen dan.
Ja. Ja, het is de wildste verhalen gaan de ronde, maar hij geeft geen interviews en niemand heeft niemand meer contact. Dus het is een grote mythe.
Hij doet gewoon elke ochtend nog een sherrytje met een rauw ei erin.
Dat zou het wel zijn.
Dat is het enige wat hetzelfde is.
Ja, dat hij op een gegeven moment dacht, ja, ik doe dit nu al zo lang. Ik blijf dit gewoon lekker doen.
Zijn kinderen ook inmiddels. Ja. Dan gaan we door naar de echte bad boy van het team, Lee Bowyer. Zijn carrière is eigenlijk één aaneenschakeling van incidenten. Maar tegelijkertijd stond hij te boek als een enorm groot talent. Hij begon bij Charlton en Leeds kocht hem voor bijna 3 miljoen pond, wat toen een record was voor een Engelse tiener. Toen was hij al een keer geschorst geweest vanwege cannabisgebruik. Dus dat was voor zijn 20ste.
Ook een belachelijke schorsing natuurlijk.
Dat niet mag.
Ja,
Coach
Tom Pace daar ook een keer om geschorst.
Een darter.
Ja, terwijl iedereen zag dat hij er niet beter was door gaan darten. Van een jointje gaat hij niet beter voetballen.
Nee, ja, dat is wel een interessante discussie.
Maar misschien moet je hem daarom schorsen. Dat je zegt,
ja, als club zou ik zeggen.
Als club.
Goed, doe dat niet meer. Maar je hebt een trainer die zegt, hier is sherry met een rauwe ei. Dus wat dat betreft kan je als club niet over professionalisme gaan beginnen.
Nee, okay, dat is waar
goed
ook.
Punt. Mag.
Maar bij Boyer was het wel allemaal vrij problematisch, hoor. Want waar we het net ook al over hebben gehad, hij werd samen met Woodgate beschuldigd van het mishandelen van die jongen tijdens het uitgaan. En daarvoor werd hij ook al eens veroordeeld voor openlijke geweldpleging en racisme weer bij een Aziatische werknemer bij de McDonald's. Dus dat is, het is geen incident bij hem. Het gebeurt wel heel vaak. En dan hebben we later, waar ik meteen aan dacht, ook nog eens dat incident op het veld, toen hij inmiddels bij Newcastle speelde en op de vuist ging met Dyer, ja, speler, ja, van zijn eigen team.
Ja, ongelooflijk. Hij is boos omdat Dyer te weinig de bal naar hem paast. En gaat gewoon, terwijl de bal dus erg, heel ergens anders op het veld is, loopt hij naar Dyer toe. Echt verhaal halen. En slaat hij hem gewoon twee keer, ja, vol.
Wat?
En daarna trekt Dyer nog zijn shirt helemaal open. Dat is ook nog wel een mooi, ja, detail. Dat hij daar met die hele open borst woedend van het veld af loopt.
Dat is ook wel iets wat ik niet eerder, ook later niet meer heb gezien. Professioneel voetbalgebied. Dat dan twee jongens uit hetzelfde team.
Nee.
Toch?
Nee. Nou, gebeurde wel eens opstoot. Maar dat je, ja, maar echt trainen zulke wel, klappen,
ja. Ja, in een wedstrijd. Ik moet wel denken van dat hij niet vaak genoeg naar hem paaste. Ik weet nog een jongen die jij waarschijnlijk ook wel kent, Krie. Die was bij ons groot talent, ja, en die stond op dezelfde positie als ik. En op een gegeven moment kwam hij voor een training.
Weer een momentje dat hij eigenlijk Chris heet?
Ja, hij Chris, ja.
Zeker. Maar je zei Krie.
Krie, ja, we noemen hem altijd Krie.
Jullie en namen?
Ja. En hij was gewoon mijn concurrent en hij was een jong talent. En hij kwam er echt aan. Dus ik werd er ook wel wat zenuwachtig van.
Maar even voor de zekerheid, bij AMVJ.
Bij AMVJ, hè? En okay, hij komt naar me toe. En we zaten in hetzelfde, we gingen partij spelen. En we zaten in hetzelfde team. En hij komt naar me toe. En dat was ook echt een leuke gast. En hij fluistert: ik ga de bal 0 keer naar jou spelen. Wat hij ook heeft gedaan. Terwijl een paar keer moest het echt eigenlijk. Het is gewoon niet gedaan. Hij dacht: dan maar balverlies. Ik ga hem gewoon 0 keer naar hem spelen. En uiteindelijk heeft hij mijn baasplaats ook nog gesnaaid.
Maar dus je hebt hem niet een paar tikken gegeven, toch?
Nee.
Is het niet tijdens een wedstrijd?
Nee. Nou ja, tijdens de wedstrijd een paar tikken gegeven, natuurlijk. Nee, wel vet dat ook gewoon bij professionals speelt. Van: je paast de bal niet genoeg naar mij.
Ja.
Dat was in de eetjes. Maar
ik moet zeggen, ik heb dus die samenvatting van die wedstrijd teruggekeken. En hij had hem wel echt een paar keer moeten spelen. Hij had wel een punt, maar ja. Wat wel opvallend is dus dat hij in zijn hele, want je zou denken, zo'n bad boy, nou, dat gaat op het veld natuurlijk ook niet zo goed. Maar haalde in zijn hele tijd bij Leeds maar 1 rode kaart.
Nou, dat,
ja,
valt,
dat
mee,
valt mee. Maar later wel wat meer rode kaarten gepakt. En hij staat ook op de nummer 3 in de ranglijst met meeste gele kaarten ooit in de Premier League. Met 100 kaarten. Weten jullie wie op nummer 1 en 2 staan?
Ik neem aan Keane.
Op welke plek?
Roy Keane. Eerste.
Nee, niet op de eerste plek.
Nee?
Dat is iemand anders.
Gascoigne.
Ook niet. Garrett Barry staat op nummer 1.
Oh, ja.
En Roy Keane zal ongetwijfeld ook hoog staan. Ja. Maar op nummer 1 staat Garrett Barry.
Even, als club. Van hoe lang ga je zoiets dulden? Je spelers zijn je kapitaal. En hij was niet alleen kapitaal, was ook gewoon, ja, echt goed.
Scoorde veel ook dit jaar in de Champions League. Werd speler van het jaar.
Maar laten we wel wezen, hij doet 2 keer iets wat gewoon totaal niet door de beugel kan. Dus openlijk geweldpleging en dan ook nog vanuit een racistisch oogpunt. Wel, als club zit je dan toch in zo'n enorme spagaat, want je moet hem eigenlijk gewoon ontslaan. Misschien niet de eerste keer, maar de tweede keer moet je toch gewoon zeggen: ja,
ik vind,
het is echt mooi geweest met jou.
Ja, nou ja, zeker.
Kijk, de eerste keer kan je hem nog op een cursus sturen en dan stuur je hem daarna langs wat scholen om als hij spijt heeft, weet je wel, dan
zolang dat gemeend is allemaal natuurlijk.
Ja, zolang het gemeend is, maar die tweede keer kan je dan toch niet met droge ogen zeggen: ja, kom maar weer terug.
Nee. Ik vind dat wel een hele moeilijke vraag ook, want ik vind het hele cancelen van mensen en dingen wel altijd heel lastig. Dus volgens mij moet je iemand wel altijd een tweede kans geven.
Ja.
Maar het gebeurde bij hem natuurlijk wel heel vaak.
Ja. En hij is wel echt belangrijk dit seizoen. En hij maakt hele mooie doelpunten.
Maar eigenlijk zou dat niet uit moeten maken.
Nee.
Maar ik kan er dus ook wel echt minder van genieten.
Ja,
omdat je weet wat voor een verschrikkelijke man het is.
Ja.
Ja, mee eens. Nou, dan gaan we door naar de Australische Beckham. Het kan er maar één zijn, toch?
Ja.
Harry Kewell.
Zeker.
Ja. Nog zo'n verhaal eigenlijk. Sluit mooi in het rijtje aan met grote geniale voetballers die hun potentieel misschien niet helemaal waarmaken.
Ja.
Misschien iets minder geniaal, maar toch.
Nice. Hij was een hele mooie voetballer. Ja, hij altijd die Adidasjes aan met die lips al heel ver naar voren. Echt een soort van. Ja, echt. Ja,
alleen daarom heet hij ook de Australische Beckham.
Nou, ook een hele mooie trap. Zelfde positie. Het is wel veel vergelijking, hoor.
Ja. Het leuke verhaal ervan was dat hij in Australië, vanuit Australië kwam, uiteraard. En stage mocht lopen bij Leeds samen met Brad Emerton. Die we uiteraard nog van Feyenoord kennen.
Goeie respect.
Die kreeg geen contract, maar Kewell wel. En die ging dus in de jeugd van Leeds voetballen. En daar lag hij op de kamer met keeper Nicky Byrne. Byrne. En dan denk je...
Hoe zou jij dat uitspreken? Byrne?
Byrne. Maar ja, denk je, waar ken ik die naam van? Maar die ken je hiervan. Took my hand. Touch my heart. Held me close. You were always there by my side. Night and day, through it all, baby, come what may. Swept away on a wave of emotion, we're caught in the eye of the storm. And whenever you smile, I can hardly believe that you're mine. Believe that you're mine. This love is unbreakable. It's unmistakable. And each time I look in your eyes, I know why. This love is untouchable. I feel in my heart. Yeah. Nicky Byrne was dus lid van Westlife.
Westlife. En ja. Dat is...
Gewoon de gouden boyband tijden, toch?
Ja, zeker. Ik bedoel, statistisch gezien is de kans natuurlijk heel groot... dat er iemand van Leeds ooit op de kamer lag... met een lid van een boyband in Engeland. Want ja, er waren er echt veel.
De een na de ander.
De een na de ander. Dus, en dit is Westlife.
Dit is Westlife.
En hoe heet dit fantastische nummer?
Dit nummer is misschien wel mijn favoriet... omdat het een soort... De essentie van een boyband is... en dit is Unbreakable.
Ja.
Fantastisch.
Maar goed, hij was dus geweldig... want we hebben het hier natuurlijk over Kewell. Was geweldig bij Leeds. Ging daarna naar Liverpool... en daarna ging het eigenlijk rap veel minder met hem. Veel geblesseerd. Werd na 20 minuten gewisseld in die Champions League finale. En fans verdenken me van dat hij die blessure fakte... omdat ze toen al achter stonden en dat die dachten... ja, het zal allemaal wel of zo. Ik weet het niet precies.
En ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat hij dat doet eigenlijk.
Ja, ja? Maar dat imago heeft hij. Maar
In de Champions League finale ga je een...
Als je gewoon serieus soort van psychische problemen hebt en het...
Ja, gewoon, als je... Ja, ja dat je ja, denkt...
Als het niet lekker
dat
gaat.
De druk gewoon echt
hij had dus echt... En, hij zat dus blijkbaar echt mentaal ook...
Dan had
hij het moeilijk.
Ja, dat zou nog wel kunnen.
En het pijnlijke is dus dat hij na Liverpool dus naar Galatasaray ging. Wat in Leeds hem dus niet echt in dank werd afgenomen vanwege dat incident met die twee fans.
Ja.
En wat ik nog wel echt een heerlijk fragmentje vond, maar dat moet je dan maar thuis als je dit zit te luisteren even opzoeken. Is dat hij ging daarna weer terug naar Australië. En daar werd hij toen verkozen tot beste Australische voetballer ooit. Wow. En de wedstrijd daarna mocht hij een penalty nemen. Volgens mij speelde hij bij Sydney of bij Melbourne. En dan neemt hij, denk ik ook echt, de aller slechtste penalty die ooit genomen is. Die bal die gaat dus niet eens naast, maar die heeft gewoon een... Ja, die hobbelt langzaam met een pisboogje.
Ik denk wel gewoon 10 meter, te schieten.
10 meter rechts van het goal over de lijn. Dit is echt... Nou, en als je dan net verkozen bent tot beste Australische voetballer ooit, is dat echt
dan
heerlijk.
Dan baal je ook hoor, als continent, dat dan je beste speler is.
Ja, maar misschien is ook wel
in Australië.
Nee. Een perfecte metafoor voor zijn carrière, met hoogte en dieptepunten.
Ja. Ja, dan gaan we door naar de spitspositie, waar in mijn ogen echt de verpersoonlijking van een bonkige spits stond.
Ja.
Mark Viduka.
Sowieso vind ik dat een mooie... Mooi gegeven dat het bestaat.
Een mooi type spits, de bonkige spits.
Ja, gewoon een type Bombarda.
Ja.
Ja.
Ja, dat is een beetje hetzelfde idee inderdaad.
Ja, dat er gewoon ook hoop is voor bonkige mensen.
Ja, en,
maar je
en,
doet hem wel tekort, vind ik.
Nou, waarom?
Nou, omdat hij ook een hele mooie techniek had. Hij kapt, hij draait, hij chipt. Niet, hoor. Nou, als je ziet, nou, we gaan het zo nog over die wedstrijd hebben. Volgens mij dat hij 4 keer scoort tegen Liverpool. Dan scoort hij 2 keer met een chipje. En kapt hij ook 1 keer, kapt hij hem twee man uit en draait hij er nog omheen. Terwijl hij het nog had kunnen schieten en schuift hij hem in de verre hoek.
Nou, ik denk
hij een betere techniek goed heeft dan jij je herinnert namelijk.
Ja, dat zou zeker kunnen hoor. Wat ook niet meehelpt namelijk, en dit vind je ga Jonne niet leuk vinden, maar hij speelde altijd op Puma Kings. Ja, dat is toch niet mijn schoen. Helemaal niet voor een spits, voor een centrumspits. Ook al dat Zlatan natuurlijk die schoenen ook af
ik
en toe aan.
Ik wou het zeggen. Zlatan heeft...
Maar dat zijn ook gelijk de enige twee.
Je komt hier wel aan de essentie van de moment. Dus pas op.
Ik weet niet hoor.
Maar dat, voor mij, weet je, dan denk ik... Nou, bonkige spits, Puma Kings. Waarschijnlijk kan je niet zo heel goed voetballen.
dit zijn gewoon die stoten onder de gordel. Scheids. Nee, misschien maar, een farmomentje.
Ja, wegwezen. Volgende week zit hier iemand anders. Nee, maar als ik aan de andere kant moet ik wel eerlijk zijn. Als ik dan kijk naar zijn carrièreverloop, dan heeft hij het bijna overal echt goed gedaan. Hij ging van Melbourne naar Dynamo Zagreb. Heel vet eigenlijk dat zijn eerste club in Europa was.
Ja. Maar weet je hoe dat komt? Nee. Waarom hij naar Zagreb ging?
Ik heb geen idee.
Nou, zijn vader komt uit Kroatië. Dus hij had Kroatisch bloed. Werd in Australië niet echt begrepen als bonkige spits. En dacht, nou, zoek het dan maar uit.
Terwijl ik ga naar Zagreb. Het land is voor bonkige spitsen.
Ja, zij zegt van wel, ja.
Weet je wie zijn neef is?
De neef van Viduka.
Daarvoor Suker.
Nee, Luka Modric.
Echt?
Ja.
Wauw.
Dus dat is, ik weet niet precies hoe die dat verbonden zijn, maar die Kroatische vader van, van Viduka, die is dus familie weer van,
wat vet.
Van Modric.
Vet, heel vet, ja.
Mooi.
Nou, hij deed ook heel goed bij Dynamo Zagreb. Na 3 seizoenen kocht Celtic hem. En daar was hij na 1 seizoen al weg naar Leeds. Want hij scoorde daar 30 goals in 37 wedstrijden. Leeds stelde 6 miljoen voor hem neer. En het was de bedoeling oorspronkelijk dat hij de voorhoede ging vormen met Kewell en Bridges. Bridges was de topscorer van vorig seizoen. Maar door blessures bij die twee ontstond een voorhoede Smith, Viduka en Robbie Keane. Want Robbie Keane werd ook in een winterstop gehaald, gehuurd van Inter Milan. En dit is die voorhoede van Leeds, hoe ik hem ook echt herinner. Hij scoorde dat jaar, Viduka alleen scoorde dat jaar al 22 keer. Met als meest memorabele moment dus volgens jou die 4 goals.
4-3 van Liverpool gewonnen met 4 goals van Viduka. En hij geeft een interview, want het is een bescheiden bonkige spits. En dit is wat hij na afloop te zeggen had.
Mark, 4 chances, 4 shots on target, 4 goals. You can't get much better than that, can you?
Yeah, I mean, it was one of those games where, every time I had a sniff at goal, it went in. And, you get sometimes, very rarely you get those sort of games, but it was good to be a part of anyway.
Have you scored 4 goals in a game before?
Yeah, I have actually, but not in this bigger game.
It's your first Premiership hat-trick as well. I suppose that doesn't really matter. You've got the match ball anyway, but 4 goals in a game and really turn the game around for Leeds.
Yeah, I mean, we got off to a pretty bad start. We conceded 2 goals from set pieces, and it was an uphill battle from then. But you need a bit of luck in those sort of situations, and we had a couple of chances and put them away, and it gives the confidence back to the team, and in the end we won the game.
Do you think this is the best performance you've ever put in a football match?
I don't know. I don't think so. I mean, I've performed better in games, but I didn't score this many goals. So it's one of those things, as a striker, you're a goal scorer. But I don't think I had like exceptionally good game anyway.
You're aware that the game is being screened live in Australia. What does that mean to you that they're all watching you down there?
Well, is this live now?
Yeah.
Yeah, I just wanted to say hi to everybody in Kilo, in Melbourne. And it means everything to me.
Nou, heel vet. Schattig, toch?
Bescheidenheid. Ja. Siert de mens.
Mooi, heel mooi. Ja. Ja, vet. En ik ga echt even... Ik heb het nog niet gezien. Dus ik ga het eens even terugkijken. En dan laat ik je volgende week weten wat ik ervan vond. Nog even over zijn carrière. Hij ging van Leeds naar Middlesbrough. En niet naar bijvoorbeeld Milan of Man U, met wie hij ook blijkbaar aan het praten was toentertijd. Met Middlesbrough haalde hij wel nog de UEFA Cup finale met een best wel vet team. Onder andere met Hasselbank weer. Maar ook met Boateng. Roggenbak, Southgate, nu de bondscoach van Engeland, en Yakubu, die andere bonkige spits. daarna ging hij naar Newcastle en daar vormde hij een aantal wedstrijden iconische voorhoede in mijn ogen met Michael Owen en Obafemi Martins.
Ja.
Vind ik echt een schitterende voorhoede.
Dat is wel echt vette voorhoede.
Ja, en we kennen hem natuurlijk ook van de Interlands met Australië, waar in 2006 de laatste 16 haalde met Guus Hiddink aan het roer. En hij is ook de Australiër met de meeste Champions League goals ooit. Wat er geloof ik maar 4 zijn, maar toch.
Toch leuk. Het enige wat ik nog wilde toevoegen aan onze ode aan Viduka is dat hij als een hele jonge speler in Australië ooit een interview gaf en daarin zei: I don't think I'll be able to fit in most parts of Europe. I'm not too fond of England. I just think it's a bit too quick for me. And I'm sort of a lazy player. I don't really like running that much.
Nou, dit is heerlijk.
Hier kan ik toegeven, toch?
Ja, dit is herkenbaar.
Ik begin hem toch al interessant te vinden. Hoor,
spits,
ook als
spits naar mijn hart. Leuk.
Nou, we komen zeker nog even terug op Viduka.
Volgende week,
Nou, dan missen we alleen nog Alan Smit. Met zijn geblondeerde haren. Dat was de eerste waar ik aan dacht bij dit team.
Dat ik ook. Ja. Mooie, ranke blondine.
Ja, hij debuteerde op zijn 18e en scoorde gelijk uit tegen Liverpool. Kwam door als een spits of rechtsbuiten, maar speelde eigenlijk in de jaren dat hij bij Leeds was op elke plek waar de trainer hem nodig had. Was echt de lieveling van de supporters. Hij kwam uit de eigen jeugd en gaf zijn leven op het veld. Hij bleef ook tot 2004, het rampjaar dat ze degradeerden. En daar zijn ook mooie beelden van dat hij huilend het teamlogo kust op het moment dat die degradatie een feit is. Hij zei toen ook nooit voor Man U te willen voetballen. Dat liep toch anders. Daar waren heel veel Leeds-fans heel boos over. Maar het bleek dus dat Man U, of dat Leeds dat geld zo hard nodig had. En dat Man U de enige was die akkoord ging met een regeling dat ze een groot bedrag al vooraf betaalden. Dus dat hij eigenlijk...
Hij was zelf ook niet, toch?
Nee, hij werd eigenlijk dus door Leeds gedwongen om naar Man U te gaan. Terwijl hij dat zelf niet wilde. Terwijl hij wist dat de fans dat hem ook niet in dank zouden afnemen. Maar dat is toch gebeurd. En daar heeft hij het ook nooit echt waar kunnen maken. Vooral door hele zware blessures.
Ja, door die horrorblessure. Ja. Misschien wel een van de naarste blessures ooit op een voetbalveld. Een wedstrijd tegen Liverpool. En Jon Arne Riese die neemt een vrije trap. En zoals we weten neemt hij die vrij hard. En hij werpt zich ervoor en die bal die raakt zijn enkel en hij valt dan daarna op die enkel en het klapt helemaal dubbel. En het spel gaat door, je ziet nog niet zo goed wat er aan de hand is, maar je merkt gewoon opeens is er zo'n, op het veld zie je die spelers soort,
dat
er iets gebeurt. En daarna zie je dus een, je moet niet het fragment terugkijken. Je ziet dus ook spelers als Ronaldo en Rooney en Van der Sar in paniek naar de kant gebaren van kom. En dus zijn hele voet lag helemaal ernaast en de andere kant op. Moesten allemaal ijzeren pinnen in. En kon dus nooit meer wat zijn kracht was achter elke bal aan rennen. Ja. En hoog druk zetten al. En heel actief, dat kon hij nooit meer doen. Dus er werd steeds meer een soort spelverdeler.
Wat niet zijn sterkste punt was, laten we wel weten.
Nee. En dus ging hij daarna ook eigenlijk zijn nachtkaars uit bij Newcastle, MK Dons en Notts County.
Ja, dat hadden echt hele andere clubs kunnen zijn met een met iets meer geluk.
Ja.
Dan wil ik het nog even hebben over één wisselspeler. Lucas Radebe, de Zuid-Afrikaan. Legende in Leeds. Speelde van 94 tot en met 2005 voor de club. Hij kwam samen met Philemon Masinga naar Leeds. Eigenlijk alleen om hem soort van happy te houden. Maar uiteindelijk groeide Radebe uit tot de grote held. En hoorde niemand meer wat van Philemon Masinga. Veel grote clubs wilden hem hebben, maar hij bleef Leeds altijd trouw. Het hoogtepunt, denk ik, in zijn leven was toen tijdens het WK in Zuid-Afrika, geloof ik. Radebe daar een rolletje speelde. Mandela natuurlijk ook. En dat Mandela zei over Radebe dat zijn held was.
Ja.
Dus dat zei Mandela over Radebe, dus wat niet vet. Andersom. Dus dat vond ik heel vet. En nog een heel leuk feitje. In 2008 wilde een bierbrouwer uit Leeds een nieuw biertje op de markt brengen. En er kwam toen een poll onder de inwoners van Leeds. Hoe moeten we dit biertje nou noemen? Met stip op nummer 1 was de Radebeer.
Oh, heel vet.
Mooi. En dan nog heel kort over David O'Leary, de coach.
Ja.
speelde 558 wedstrijden voor Arsenal. Daarna nog 1 seizoen voor Leeds. Speelde hij volgens mij nog maar 12 wedstrijden. En 3 jaar nadat hij stopte als voetballer werd hij dus coach bij Leeds. En meteen het tweede seizoen dat hij coach was, gingen ze naar de halve finale van de UEFA Cup. En het jaar daarop kwam dit seizoen. Maar hij is vooral bekend als de Ierse international, omdat hij het mooiste moment in de Ierse voetbalgeschiedenis aan hem te danken is. Namelijk zijn winnende penalty op het WK 1990 tegen Roemenië in de kwartfinale. Nadat ze al Nederland hadden uitgeschakeld.
Hero.
Ja.
Vet.
En hij was dus eerst assistent.
Ja.
Ja. Het is toch wel een gok, hè?
Ja.
Maar aan de andere kant, het is vaak wel degene die het team het best kent.
Ja. Dus. Ja, en er zijn natuurlijk assistenten die soort van altijd assistent willen blijven, maar ook soms wel assistenten die door willen groeien.
Nou ja.
En dan is het wel heel handig om zo iemand de kans te geven, natuurlijk. Ja, dan gaan we even naar het Champions League seizoen kijken.
Ja.
Want ze moesten zich kwalificeren via de voorrondes. Dat lukte. Ze schakelden 1860 München uit. En toen kwamen ze in de pool met Barcelona, Besiktas en AC Milan. Dus op papier eigenlijk een pool waar ze kansen nooit door zouden gaan. Ja. Nooit met Barcelona en Milan. Maar dat liep toch iets anders.
Ja, ze winnen bijvoorbeeld 6-0 bij Besiktas. Niet in Turkije, maar in Engeland.
Ja.
Ze winnen 1-0 van Milan. En dan dus daarna ook nog die 1-1 als laatste wedstrijd die ze gelijk moeten spelen door die goal van Boyer. Maar opvallende wedstrijd vond ik het. Ze verliezen 4-0 eerst van Barcelona, daarna 1-1. En Boyer neemt een vrije trap, wat echt volgens mij 1-op-1 een kopie is van die vrije trap van Schöne tegen Real. Dezelfde plek, dezelfde boog. De keeper die een stapje naar voren zet en dan weer nog een stapje weer terug moet. Ik heb nog nooit een doelpunt gezien wat zo op elkaar leek.
Ah, vet, die heb ik nog niet gezien. Ga kijken.
Ja, en dat wordt dan dus nog wel de laatste minuut gelijk door Rivaldo. In die samenvatting zie je een jonge Xavi ook bij Barcelona, wat heel vet was om te zien. En wat toch nog wel echt een heel belangrijk moment was dus die uitwedstrijd in Milan. Ze hadden een resultaat nodig in San Siro. En dat lukte dus door die kopbal van de man met het mooiste lied op aarde, wat we zojuist gehoord hebben.
En dan de tweede groep tegen Real Madrid, Lazio en Anderlecht. Nou, toen kon hun seizoen al niet meer stuk, volgens mij. Ze verliezen wel van Real 2 keer. En 1 keer echt een bizarre wedstrijd. 3-2 verliezen ze van Real. En eerst is een goal van Raúl die gewoon met zijn hand het goal inslaat. Zelfs op die korrelige beelden die je van dit seizoen terug kan zien, zie je gewoon overduidelijk dat hij gewoon
een hij van niet eens moeite doet. Is wel duidelijk zijn hand.
En een hele rare goal van Figo, die een soort lage schuine voorzet, iets te scherp. Dus die raakt een soort polletje, denk ik. Het is de enige verklaarbare reden, want die stuitert 1 keer en die bal gaat opeens rechtsaf het goal in.
Het zit Real ook altijd mee, hè?
Ja. Dan het Lazio met Nedved, Mihailovic, Stankovic, Raffanelli. Ook een
Raffanelli.
Die heeft Ajax nog een hele das om gedaan.
Ja.
Ook een heerlijk team, heerlijke wedstrijd. 0-1 gewonnen, 3-3 thuis.
Ja.
En Anderlecht, met veel goals van Smith.
Ja, winnen ze uit en thuis van 2-1 en 1-4. En uit onder andere een goal van Smith, een heerlijk lopje. Echt de moeite waard om even terug te kijken. En ook tegen Lazio, een schitterende goal na een combinatie met Viduka door het centrum. Het is echt de moeite waard om dit even terug te kijken allemaal. En er is ook het YouTube-account van Leeds United heeft een soort van mini-docu gemaakt over dit seizoen. Die kan ik jullie allemaal aanraden om dat er eens rustig terug te kijken.
En dan krijg je niet een exacte kopie van wat wij hier net hebben gedaan. Dat kunnen we meteen beloven.
Dat zou vet zijn.
Dan de kwartfinale tegen Deportivo. Met Makai. Met Jalminha. Met Pandiani.
Ook zo'n mooie naam. Walter Pandiani.
Ja.
Kan ook alleen maar een spits zijn. Hè? Een sluipmoordenaar als je die naam zo hoort.
Ze winnen thuis 3-0. Goals van Hart, die vrije trap.
Ja.
Smith en Ferdinand.
Weer Smith.
En uit een belegering van Deportivo, maar 2 goals van Jalminha en Tristan, 2-0, maar ze overleven het dus. En dan komen ze tegen Valencia in de halve finale. En dan ja, eerst 0-0. En daarnaast vrij kansloos in Valencia. 3-0 onderuit.
Ja, ja, wel opvallend dat ze dus eigenlijk tegen Real, Barça en Valencia moesten ja. in dit seizoen. En dat eigenlijk alle drie die ploegen wel maken te groot voor ze waren. En Deportivo ook nog, ja. ja. Wow, oh ja, dus ze hebben gewoon vier Spaanse ploegen gehad.
Dat is wel echt...
Goed, 2 goals van Sanchez en eentje van Mendieta. Toch altijd fijn om Mendieta ja, nog even te noemen.
Vriend van ja. de show.
Vriend ja. nu al. ja, dan laten we het nog even over de erfenis hebben. Want die is niet mooi.
Nee.
Nee.
Ja,
ze doet een beetje denken aan Twente, hè?
Heel erg, vond ik. Ja,
ja. ja en dan is het dan de vraag die we bij Twente hebben gesteld. Want ze degraderen, denk ik, 3 jaar daarna.
Ja, 2004.
Ja, ja dus ze worden nog 1 keer 5e, ja. dacht ik.
Ja, maar ook de aanloop was heel erg hetzelfde. Want Twente ja. had al een paar redelijk goede jaren gehad.
Ja.
En toen Munsterman bij Twente dan proefde van... hey, het kan echt, is hij vol gaan investeren.
Ja.
En dat heeft Leeds eigenlijk precies hetzelfde gedaan.
Maar ja, als dan die resultaten uitblijven... dan zie je dus dat het als een kaartenhuis in elkaar dondert.
Ja.
Degraderen ze in 2004 naar de championship... en dan in 2007 degraderen ze nog een keer. Ook weer vanwege financiële misstanden.
Ja, ja ze moesten aftrekken alle topspelers verkopen... dus al na die degradatie en eigenlijk al in de jaren daarvoor. En alles wat toen over was... ja, moesten ze in 2007 ook weer verkopen. En eigenlijk zijn ze pas decennia later hersteld van deze klap. Want je zei het al in je intro, Jonne, 15 jaar niet in de Premier League gespeeld.
Ja, dat is echt, echt heel erg lang voor zo'n grote club. Ja, en nou ja, bij Twente zaten we al van, is het waard? Kijk, Twente is natuurlijk binnen een seizoen weer teruggekeerd op het hoogste niveau. En pikken nu weer aan eigenlijk een beetje... op het niveau waar ze stonden voor de gouden jaren. Dat moet bij Leeds nog maar zien. Want ja, die eerste 2 jaar overleven in de Premier League is natuurlijk echt killing. Maar ja, de vraag blijft, is het waard geweest? Kijk, uiteindelijk hebben ze geen prijs gepakt. Ze zijn geen kampioen geworden, geen Champions League, niks. Dus ja...
Maar het zorgt er wel voor dat 16 jaar na degradatie er jongens zoals wij staan te springen als Leeds is weer promoveert.
Ja, ja. ja, dat is wel waar.
Het zorgt toch voor een soort...
Iedereen heeft hierdoor wel een gevoel bij Leeds United. Ja. Elke voetballiefhebber kent dit team en heeft daardoor toch een soort van zwak voor Leeds United ontwikkeld.
Ja.
Aan de andere kant kan je ook wel zeggen van, is dan één... seizoen of na 2-3 jaar dan, wat het bij Leeds was, dat ze goed waren, is dat die 15 jaar waard.
Kijk, 15 bij Twente, jaar is lang.
Ja, 15 jaar is echt lang. Hoor. Bij Twente was het 1 jaar.
Ja.
En dit was gewoon 15 jaar.
Ja.
Voor zo'n grote club.
Ja. Goh, 15 jaar.
Dus ik zou misschien nu wel zeggen ik dat zou... het niet waard was.
Nee, ik zou nee, dit is denk zeggen ik niet van, waard. Nou, liever niet.
Nee, toch?
Nee.
Als ze hem hadden gewonnen...
Dan misschien, zeker. Maar als zij de Champions League hadden gewonnen, ja, dan was het alles waard geweest. En toch Premier ook wel de Premier League. Dat ja.
was ook wel heel erg. Want dat is natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben hem 3 keer gewonnen. Maar de laatste keer was wel gewoon in de jaren.
Heel lang geleden.
60 of ja. zo. Dus, oh nee, ze zijn trouwens in het laatste jaar dat het nog de First Division was.
Ah ja,
was,
klopt ja.
Hebben ja, ze hem gewonnen. Ervoor. Dus voordat ja. het de Premier League werd. En dat was ergens in 92 of zo.
Ja.
Dus ja.
Het is mooie ploeg. Het is niet dat waard wel. Geweest, helaas.
Nee.
Maar het was. Wel, het was wel waard voor deze aflevering. We zijn ook erg lang vandaag, maar dat is het ook allemaal waard. Want wat een geweldig team.
Dit was echt een van de teams waarvoor wij ooit deze podcast begonnen zijn. Dit is toch echt precies ja, zo'n team
absoluut.
Waar je warme gevoelens van krijgt. Een team wat je van voetbal heeft laten houden. En als je daar nu dan op terugkijkt, dat je denkt, oh ja, die. En oh ja, zo zat het. En
ja, en dat je wel dat gevoel, maar als je dan die wedstrijden ziet en ja. ze echt die goals ziet maken en dat je dat hoe je dat zo'n elftal in elkaar zit, dat is ja. toch wel echt leuk ja. om dat
zo'n
vrij
trap van Hart en dan zo zijn hele carrière weer zien en denk je, ah ja, daar had je naar Ajax moeten.
Ja. ja. En ook mooi romantisch met heel veel spelers uit de eigen jeugd. Het was een ja. beetje van alle succesverhalen die er zijn kwamen samen in dit team, ja. behalve dan die ene grote prijs.
Ja, en misschien is daardoor ook wel weer ergens dat het ook wel iets ja. moois heeft dat het dat ze daar nou gewoon 15 jaar
ja.
hebben gewoon op het bankje moeten ja. zitten.
Listig.
Mooi. Nou, laten we het afsluiten door eerst te beginnen te zeggen wat de vraag van volgende aflevering wordt.
Ja,
en daar zijn we dus nog niet over.
Ja, ik stel voor om de vraag te doen, wat is het beste partnership ooit? Dus het beste duo.
Oh. Zoals Ferdinand en
ja, Fini. Of Trabelsi van der Meijden, of Niles Ronaldo. Of
Kalou Kuit.
Ja.
Oké, okay, ja, leuk. Ik
ja, vind het een leuke vraag.
Ja, zeker.
Oba Femi Martins, Adriano.
Ja, je mag ook gewoon een duo pakken wat uit een voetbalspel komt. Hè? Alles mag. Ja, als je maar even uitlegt op Vrienden van de Show waarom dit jouw favoriete duo is. Of ja. Je even een leuk bericht op Instagram instuurt. Maar dus wat is het beste, het mooiste, het vetste duo wat er ooit op de velden heeft rondgelopen?
Ja, mag ook in een spraakbericht.
Zeker.
Vinden we extra leuk.
Mag het Team Kuipers zijn?
Nou kijk, als ik nu met Team Kuipers zou komen,
Sander en Erwin zegt, wordt niet genoemd in de podcast, kunnen we nu al zeggen.
Oh, dat zal heel vet zijn.
Mooi. Straks nog blessuretijd van Rots in de Branding. Voor nu luisteren jullie naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sartorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering, sluit dan in onze DM op Instagram, studio_socrates. Of stuur liever een spraakbericht.
Ja, is het allerlei.
Maar anders kan ook gewoon een bericht op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de mooiste spraakberichten maken dus kans om in onze blessuretijd afgespeeld te worden.
Kom maar mee in, Rots.
Mijn mooiste assist aller tijden heeft ook heel veel waarde gehad voor het Nederlandse voetbal. En nou, is er eentje die we nooit vergeten natuurlijk. Nou ja, luister maar.
Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die heeft de bal fijn aan. En ik schiet de bal weer in. We spelen een halve cel. 20 seconden. Dennis Bergkamp. Venda val por amor, menina. Menina. Todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar.